Goedemiddag allen hier in deze zaal aanwezig. Van harte welkom. Het is 2 uur geweest. Wat mij betreft, zo te zien, is iedereen ook aanwezig. En kunnen we ook aan de slag. Dus welkom mensen aan deze tafel. Bijzonder ook natuurlijk welkom aan de mensen op de tribune. En dan zeker de familie Hulsbos, die aanschuift, aanwezig is voor het agendapunt vanuit het experimentenkader. Daarover komen we zo meteen met elkaar te spreken. Berichten van verhinderingen. Ik zag de heer De Reus is aanwezig als vervanging van mevrouw Kleinsma en de heer Gijsberts. Kleinstra zei ik ook. Nee. Ja, klein. Ja. Goed. Gaan we door. Verder nog anders de heer van... Ja. Ja, doet maar.
Ja, mijn collega die eet van 2 balletjes, die zit bij bestuur, komt straks hier en gaat dan weer weg. Dus Chris Jansen die komt straks.
Ja, had hij inderdaad gemeld, dat zou misschien voor anderen ook nog wel gelden, dat we op dit moment natuurlijk een dubbele dienst draaien met de commissie bestuur. Dus daar zullen wat uitwisselingen wellicht plaatsvinden. Verder had ik bij de opening verder geen punten. We komen uit op de conceptagenda die aan u is toegestuurd. U hebt gezien dat op het laatste moment is er nog een en ander geschoven in de agenda. En dat heeft niet zozeer inhoudelijke redenen, maar wel met inderdaad tijdsplanningen te maken van verschillende gedeputeerden. En volgens mij is het op deze manier in de tijd netjes opgelost. Dus dan is de vraag, kunnen we op deze manier instemmen met de agenda? Ik kijk even rond. Ik zie verder geen mensen die wijzigingen willen aanbrengen, dan is die bij deze conform vastgesteld. Ja. Komen we bij agendapunt 3, de mededelingen. Op zichzelf heb ik geen mededeling op dit moment van echt inhoudelijke aard. Wel even een mededeling van ICT-aard, dat er powerbanks zijn aangearriveerd. Ja,
ter informatie wellicht, op uitdrukkelijk verzoek van commissieleden zijn deze aangeschaft. We hebben er een aantal tot uw beschikking en okay. U kunt met uw buurman of buurvrouw gebruik maken van een dergelijke powerbank. Oh, dus ik heb er nog één.
Op dit moment is er dus 1 van onze commissie beschikbaar. Dus, 2 in gebruik. En er zijn 2 in gebruik. Dus daar moeten we het mee zien te redden. Gaat lukken. Verder van jullie kant wellicht nog mededelingen voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van deze commissie. Ik zie nog een aantal mensen binnendruppelen, ook van harte welkom. Zo niet, dan gaan we door naar agendapunt 4, de besluitenlijst van 28 september jongsleden. Wil iemand daar nog het woord over voeren? Naar aanleiding van... Kunnen we hem als zodanig vaststellen? Zo te zien wel. Dus dan doen we dat. En dan komen we al gelijk aan bij het agendapunt 5. En dat betreft het experimentenkader extra woning op erven. Dat loopt in de gemeente Noord-Oostpolder. Op 28 september jongsleden hebben wij daar vanuit de commissie ook een werkbezoek gebracht. En hebben we gekeken op een van de woonerven van de familie Hulsbos. Dat ter voorbereiding op de inhoudelijke bespreking van dit onderwerp. En als commissie, en als u dat wenst, kan PS een advies naar voren brengen. Naar aanleiding van GS, die het voornemen heeft om medewerking te verlenen aan dit experimentenkader. En de procedure schrijft voor dat PS uiteindelijk hier een klap op moet geven. Om inderdaad medewerking, wel of niet medewerking, te gaan verlenen. Dus dat... qua behandeling stel ik voor om het in 2 termijnen te doen. En dan kijk ik meteen maar rond wie ik als eerste het woord mag geven op dit onderwerp. Ik zag de heer Platen, die zegt van nou, ik wil wel. Dat gaat uw gang.
Nou, dan gaan we gelijk maar van start. Ja, bondig, wij zijn het eens met het voorstel om geen advies uit te brengen. even toelichten. Een paar dingen wil ik eruit halen. Ja, wij denken dat die extra woningen gewoon goed zijn voor een vitaal platteland. Een vitaal platteland is ook een platteland dat kan inspelen op veranderende ruimtelijke behoeften. We gaan er vanuit dat de mensen die daar gaan wonen ook zullen accepteren dat ze op het platteland wonen. Hè, dus met alle geuren, kleuren en bewegingen die daarbij horen. Zodat dat ook betekent dat er geen beperkingen voor de omliggende agrarische activiteiten gaan ontstaan. Maar verder, wij stemmen hier in met het voorstel. Het past ook helemaal, denk ik, denken wij, bij de behoefte aan meer diversiteit. In wonen ook bij een flink aantal burgers in het land. Dus goed voorstel en wij kunnen ermee leven.
Helder, dank u wel. Dan zag ik mevrouw Papma van D66 en daarna de heer Siepel, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook D66 legt het verband met vitaal platteland. Met name het tegengaan van krimp op het platteland. Het gaat hierbij om een beperkte vorm. Wij zouden er juist voor pleiten om ook te zeggen van bedrijvigheid op het platteland vooral stimuleren. Ook creatieve vormen van bedrijvigheid. En niet alleen zorgboerderijen en een tweede huis op een boerenerf. Dat is niet alleen het belang. We zouden het willen uitbreiden. Daarnaast denken we dat de factoren die een rol spelen qua ruimtelijke ordening, zoals het veiligheidsaspect, bijvoorbeeld de aanleg van extra uitvalswegen, opritten, afritten en dergelijke, dat we daar wel heel erg goed naar moeten blijven kijken. Of dat nu de gemeente is of de provincie, laat ik even in het midden. Maar ik denk wel, wij denken wel dat we naar verschillende aspecten nog moeten kijken van wat kan wel, wat kan niet. Ik sluit me wat dat betreft ook weer aan bij de heer Platen. Daar wil ik het even bij laten. Dank u.
Dank u wel. Wat de heer Siepel signaleert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben het werkbezoek in de Noordoostpolder als informatief en verhelderend ervaren. De fractie van de ChristenUnie kan ook positief adviseren omtrent het toepassen van het experimentenkader. Nou, de afwegingen die door de heer Plaat en mevrouw Papma genoemd zijn, aan de ene kant kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering, passend binnen de landschappelijke structuur van de Noordoostpolder is één argument. En het tweede, het toevoegen van nieuwe functies. En of er dan wonen of andere functies zijn ten behoeve van de leefbaarheid in het landelijk gebied. Ik denk dat ik of mevrouw Papma verkeerd heb begrepen of wij verschillen van mening. Dat kan ook nog. Maar voor de ChristenUnie betekent behoud van landschappelijke elementen dat het erf ook een erf moet blijven. En dat dat dus niet moet leiden tot een splitsing van het erf met meerdere uitritten op provinciale of op gemeentelijke wegen. En dat het erf ook een erf blijft door de single die daarom staat om die in stand te houden of om die een kwaliteitsimpulsen te geven.
Ik heb een interruptie van mevrouw Papma.
Dank u, voorzitter. Ik wilde even reageren omdat u mij toch min of meer een vraag stelt. Dat veiligheidsaspect, dat noemde ik. En het is zeker zo dat de aanleg van extra op- en afritten en uitvalswegen, ingangswegen, dat je daar heel goed naar moet kijken. Maar ik wil dit niet uitsluiten, maar wel op veiligheidsaspecten beoordelen bijvoorbeeld. En zeker ook op landschappelijke aspecten. Het is toch van geval tot geval dan toch verschillend. Dank u.
Nou, dan constateer ik, voorzitter, met een goedvinden dat ik in ieder geval van D66 verschil van standpunt. Wat de ChristenUnie betreft is een erf en erf en past dat binnen het verkavelingspatroon en de landschap van de gemeente Noordoostpolder. Dat. Nu word ik.
En ik dacht dat u een interruptie had, maar dat hebt u ook, maar nu nog niet.
Heb gaat ik nog u door, meneer Siepel? Ja. En dient de ontsluiting van het erf gewoon op het erf zelf afgewikkeld te worden met één uitrit op de doorgaande weg. Voor die wegen die een provinciale weg zijn, betekent dat ook nog eens een keer van dat we daar in het kader van de verkeersveiligheid op onze provinciale wegen wat ervan zou moeten vinden. En volgens mij is het al heel lang gemeensgoed dat wij daar geen extra uitritten op maken. En als ik kijk naar de erven die ik in de Noordoostpolder ken, en dat zijn er toch vele tientallen, dan zijn die erven over het algemeen ook zodanig van dat de interne verkeersafwikkeling, als daar een tweede woning komt, gewoon via het erf en via de bestaande uitrit zou moeten kunnen plaatsvinden. Dat had ik willen zeggen over landschap en de kwaliteitsverbetering.
Een interruptie van de heer Boshuizen.
Wel een vraag aan de heer Siepel stellen. Ik begrijp zijn pleidooi voor die erven en ook voor het in stand houden van de prachtige singles eromheen. Maar die uitritten. Bent u niet met mij van mening dat die veiligheid bevorderd zou worden als er in de richting van de hoofdverkeerswegen, de verbindende verkeerswegen, dat er in ieder geval niet een directe extra uitrijmogelijkheid zou moeten zijn? Het meest ideale is in mijn visie dat je eigenlijk een uitrit in principe zou plannen op een parallele weg.
Volgens mij stelt u twee vragen, want ik ben het met u eens dat voor het behoud van het karakter van het erf het goed zou zijn als er één uitrit is. Dat heb ik net gezegd. En uw vervolgvraag is, van zou die dan bij voorkeur op een parallele weg moeten uitkomen? Daar kan ik me vanuit de verkeersveiligheid kan ik me daar iets bij voorstellen, maar wij zijn niet de eigenaar van al die wegen. En niet al die wegen vragen vanuit de verkeersintensiteit om een parallelweg. Maar daar waar dat kan, en het voorbeeld dat wij gezien hebben in bij de familie Hulsebos, daar ligt, als ik me niet vergis, ligt een fietspad langs wat je ook zou kunnen berijden. Maar dat laat onverminderd, het uitgangspunt is dat je daarmee het karakter van het erf wel aantast. Op het moment van dat het erf gesplitst is en er komt een tweede woning en dat leidt tot twee erven, verander je daarmee het karakter van het landschap. En daar zou mijn fractie dan het aan het college mee willen geven. En daarmee ook wel een oproep aan de gemeente Noord-Oostpolder. Want daar ga ik zo meteen mee afronden. Wij adviseren positief om dit te gaan experimenteren. Maar heb wel zorg voor die kwaliteit. En het laatste oproep, mevrouw de voorzitter, is van dat wij dan ook denken dat het primaat voor wat betreft de afweging van wanneer wel en wat betekent dit ook bijvoorbeeld voor het behoud van voorzieningen in het landelijk gebied, van dat vooral bij de gemeente Noord-Oostpolder moet liggen. Dus daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. Ik zag mevrouw Staalman, dan zag ik daarna de heer Bouma.
Dank u, voorzitter. GroenLinks is in basis ook warm voorstander van dit proces en dit voorstel. Wij gaan wel mee met de ChristenUnie met het behoud van de erven zoals die er nu zijn. Voor wat betreft de toegangswegen. Wij zouden ook graag willen dat die toegangswegen en naar de verschillende woningen op de erven binnen het erf geregeld worden. En we snappen dat er een opdruk zal plaatsvinden omdat meerdere huizen over het algemeen ook meerdere vervoersmiddelen oplevert. Dus daar zal wel een oplossing voor gevonden moeten worden. Maar bijvoorbeeld ook op hetzelfde erf met één uitgangsweg, uitrit. We hebben ook nog wel een paar vragen. Of het aantal woningen wat genoemd wordt in het voorstel is 4, is dat dan inclusief de bestaande woning? Een experimentenkader, zit daar ook nog een evaluatie aan vast op het moment dat er iets geregeld gaat worden? En is er mogelijk sprake van ongeoorloofde staatssteun? Agrarisch gebied, daar mensen, agrariërs helpen met bijvoorbeeld schuren die mogelijk asbest hebben. En ergens anders in de provincie waar dat niet gebeurt, bijt dat elkaar niet. Als bijvoorbeeld in andere delen van de provincie mensen ook om steun vragen als ze asbest schuren hebben, gaan we die dan ook helpen? Daar zit hij eigenlijk meer in. En is er ook gekeken naar de landelijke regeling van rood voor rood voor het aantal vierkante meters wat daarin genoemd wordt? Dat waren de vragen tot einde. Dank u.
Dank u wel. Heer Bouma, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin maar met het voorafje, want ik had er niet op gerekend dat we een discussie over toegang tot erven krijgen. Maar mag ik u erop wijzen dat voor het overgrote deel dat in de Noord-Oostpolder niet zoveel problemen geeft. Want er kunnen vrachtwagens op het erf draaien. Maar er zijn toch een aantal specifieke situaties bij kleine erven en ook heel vaak aan provinciale wegen, waar het een zegen zou zijn als daar een tweede uitrit komt, zodat de vrachtwagen niet achteruit op een provinciale weg het erf op hoeft te draaien. Want dat is levensgevaarlijk.
Ik begin nu met mijn bijdrage. Interruptie van de heer Siepel.
Ik ben ervan uitgegaan, voorzitter, dat wij hier de discussie over het wonen op erven, dat leidt tot burgerverkeer. Daar waar de heer Bouma doelt op agrarisch verkeer en de verkeersveiligheid en de onveiligheid die het met zich meebrengt in het achteruit de doorgaande weg opsteken, ben ik het van harte met u eens. Maar waar ik voor zou willen waken is van dat we voor die gevallen waar ook gewoon het personenautoverkeer op het erf kan worden afgewikkeld, van dat dat niet leidt tot een extra uitrit.
Daar zijn we het over eens. Voorzitter, het onderhavige voorstel is een majeure wijziging van het beleid in de Noordoostpolder. Immers het fungerend beleid is er altijd van uitgegaan dat het landengebied in de Noordoostpolder primair bedoeld is voor landbouw. Uitbreiding van het toch al groot aantal niet-agrarische woningen is potentieel belemmerend voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven en wordt tot op heden derhalve niet tot nauwelijks toegestaan door de gemeente Noordoostpolder. Voorzitter, de burgers en de ondernemers in de Noordoostpolder weten in de regel goed met elkaar rekening te houden. Maar dat laat onverlet dat er in het verleden ook vervelende geschillen waren, waar ook de Raad van State aan te pas kwam. Ik wijs u maar op een voorbeeld in het tuinbouwgebied in de Noordoostpolder, wat een aantal jaren geleden geherstructureerd is door de gemeente. De daarbij overtollige woningen zijn toen aan particulieren verkocht. En op het moment dat in het gebied daadwerkelijk glastuinders zich vestigden, ontstond er in een conflict dat de buurt, maar zelfs ook de dorpsgemeenschap, langdurig heeft ontwricht. In de nota staat, en ik citeer, overigens zal het toevoegen van extra woningen niet mogelijk zijn indien er negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven. Bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Ik zie alleen nergens hoe dat getoetst wordt. Gaat de gemeente bijvoorbeeld bij elke individuele aanvraag alle omringende bedrijven die raadplegen? Kortom, hoe wordt dit geborgd? Ik lees er niets over, maar misschien heb ik het gemist. Voorzitter, de gebieden in de Noordoostpolder die toch al aan het veranderen zijn en tenderen naar gedeeltelijk en een meer recreatieve bestemming, zijn aanmerkelijk beter geschikt voor extra bewoning dan het overgrote gedeelte met uitsluitend landbouwgebruik. Ik mis de focus hierop in het voorstel. Het werkbezoek op Schotland toonde ons overigens een locatie die prima geschikt is voor meer bewoning. Voornamelijk het vrijkomen, de vrijkomende erven, grotere erven met een zogenaamde schokbetonschuur gaan in de toekomst. Het vrijkomen daarvan gaat een groot probleem vormen. Immers de grote oppervlakte en de grotere gebouwen maken deze erven minder aantrekkelijk voor particuliere bewoningen. De kleinere erven met vaak het Zeeuwse type woningen zijn grotendeels al omgevormd tot woonerf. De markt lost dit probleem wel op. De vrijstelling in het kader van het experimentenkader zou zich eigenlijk, gedeputeerde, moeten beperken tot erven met een schokbetonschuur. Dat lijkt me logischer, gezien de problematiek. Het spel van vraag en aanbod heeft ertoe geleid dat de woningen in het buitengebied van de Noordoostpolder de afgelopen jaren flink in prijs zijn gedaald. Het is dat er veel EU-medewerkers worden gehuisvest in deze woningen, anders zou er een flinke leegstand zijn. Het zal wel aan mij liggen, maar ik vraag mij af waarom mensen met 3 gezinnen op 1 erf zouden willen wonen, waar ze tegenwoordig voor een zacht prijsje een woning met een eigen erf kunnen kopen. De wens bij een mantelzorgsituatie begrijp ik wel.
Interruptie van de heer Platen.
Maar de mantelzorgsituatie is doorgaans tijdelijk.
Ja, ik kom even terug op die keuzevrijheid die u aanraakt. Ik denk dat ik wel begrijp waar u op doelt, dat u zo'n vraag stelt. Hè, wie heeft er nou wel behoefte of wie heeft er nu niet behoefte om op zo'n vrijkomend erf te wonen. Maar ja, ik neem aan dat u tegelijkertijd toch ook vindt dat het te alle tijden aan de koper of de huurder van zo'n huis zelf is om te besluiten, wil ik op zo'n erf gaan wonen, de ja of de nee.
Uiteraard.
De heer Bouwma.
Uiteraard, het was een persoonlijke noot van mij dat ik dat niet erg goed begrijp. Maar in het vervolg van mijn verhaal zult u dat begrijpen.
Ik neem aan dat u ook ongeveer toe bent aan de afronding. Of dit was ook uw eerste termijn?
Ik heb nog 2 bullets. Ik ben er zo door. De CDA-fractie ziet het meervoudig wonen op vrijkomende erven niet als dé oplossing voor de problematiek van de vrijkomende erven. Wellicht dat er een aantal gerealiseerd worden, maar wij verwachten zeker geen massale belangstelling. En tenslotte, het liefst zien wij de vrijkomende agrarische erven gebruikt worden door andere kleinschalige bedrijven. Dat vergroot de vitaliteit van het landelijk gebied enorm. Het beleid van provincie en gemeente zou erop gericht moeten zijn om dat meer mogelijk te maken en te promoten. De aanleg van glasvezel is
een interruptie van de heer Jansen.
Een geweldige goede ontwikkeling.
U staat uw vinger op.
Dat klopt. Het verzoek is vergeet de PVV niet.
Door. Gaat u door. Ja.
De laatste zin. De aanleg van glasvezel is wat dat betreft een geweldig goede ontwikkeling. Want dat maakt de vrijkomende erven ook aantrekkelijk voor ICT-intensieve bedrijven. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Boshuis, dan de heer Bogert.
Dank u wel, voorzitter. Het zal u niet verbazen dat wij ook graag instemmen met het voorstel. Want het geeft ruimte voor meer vrijheid en meer experimenten. Die experimenten die juichen wij enorm toe. Omdat juist die vrijkomende erven, wat ons betreft, de ruimte bieden om echt te gaan oefenen met allerlei nieuwere vormen van ondernemen. Wat dacht u bijvoorbeeld, als er meer locaties gebruikt kunnen worden op één erf, wat je zou kunnen doen met het ontwikkelen van toeristisch recreatieve activiteiten. Ik denk aan het vestigen van bed and breakfast naast de hoofdwoning op het erf. Daarnaast de sociale kant van de zaak is al genoemd. En dat is uitermate belangrijk en die dien je ook te ondersteunen. Wat ons betreft, wel vragen wij ons af, in dat meer generatiegebruik, wat ook binnen dit kader zou kunnen, is er dan ook ruimte voor, laten we zeggen, de verzorging? En blijft die dicht genoeg bij voor, laten we zeggen, de mantelzorg? En dan één vraag, die maximering. Wij hopen dat die niet al te rigide zal zijn, maar gewoon in goed overleg tussen provincie en gemeente. En dan nog een slotvraag. Hoe staat het met de welstandsaspecten die bij mogelijke grote veranderingen...
Ik zie een interruptie van de VVD van de heer Platen.
Het is even een informatieve vraag. Maximering, hè? Wat bedoelt u daar precies mee? Dat zou u willen dat er vanuit de politiek gemaximeerd wordt hoeveel woonerven er voor welke functie benut gaan worden? Of kunt u, hè, dat lijkt me een beetje raar. Nee. Ik denk dat het toch aan de behoefte van mensen is, van burgers is, om te bepalen wil ik op zo'n plek wonen, ja of nee. Dus misschien kunt u iets duidelijker zijn wat u nu precies bedoelt met dat maximeren.
Nou, dat zou tot stand moeten komen wat ons betreft in een goed samenspel tussen gemeente en de betrokkenen. En er is in het voorstel sprake van, ik meen een maximum van rond de 20. Nou, dat zou een goede richtlijn kunnen zijn.
Dank u wel. Dan gaan we door naar de heer Bogert, SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me eigenlijk aan bij de positieve grondhouding die eigenlijk alle partijen hebben uitgesproken ten aanzien van toepassen experimentenkader. Volgens mij past dat ook heel goed in de lijn die we hebben benoemd in het kader van de nieuwe omgevingsvisie, namelijk ruimte voor initiatief. Nou, dit is daar volgens mij een uitstekend voorbeeld van. En vandaar ook die positieve grondhouding. Toch nog wel een aantal opmerkingen. Dit is niet iets unieks voor de Noordoostpolder volgens mij. Volgens mij speelt dit breder in Flevoland dan alleen de NOP. En kan het in Dronten en in Zeewolde bijvoorbeeld ook voorkomen. Heeft de gedeputeerde eraan gedacht om dit experimentenkader breder toe te passen dan alleen de NOP? Want wat nu gebeurt is dit echt ziet op het specifieke aantal gevallen. Waardoor je als andere gemeenten of als er ineens een aantal gevallen in de NOP nog bij zouden komen, opnieuw het experimentenkader zouden moeten inroepen. En dat lijkt ons een onwenselijke en bureaucratische situatie. Dus de vraag aan de gedeputeerde is of u daarover nagedacht heeft en wat er gaat gebeuren als er een nieuw
verzoek
komt.
Interruptie van de heer Platen. Die is goed op dreef.
Nou ja, ik ben niet goed op dreef, maar we zijn ook, en daar komen we straks nog op, met de omgevingsvisie bezig. En ik vind het ontzettend leuk. Ik geloof dat ik dat hoor, dat de heer Bogert al een voorschotje aan het nemen is op die nieuwe omgevingsvisie. En daarin ook onderstreept dat als wij die omgevingsvisie op een goede manier gaan invullen, dat die vraag met dat hoe ga ik dat experimentenkader precies uitbreiden en zo, dat die misschien wel overbodig gaat worden. Want als het goed is, dan kunnen we dat ook eendrachtig de opmerkingen van D66. Heel goed in de nieuwe omgevingsvisie kunnen we dat opnemen. Die dan op haar beurt ook weer natuurlijk aansluit op de vitaal plattelandnota die we hebben.
Nee, maar dat ben ik helemaal met de heer Platen eens natuurlijk. Van, we krijgen straks de omgevingsvisie waar waarschijnlijk het experimentenkader niet meer in zit. En we gaan er ook vanuit of op een andere manier in zit, laat ik het zo zeggen. En dat ook die omgevingsvisie meer flexibel is ingericht dan het huidige omgevingsplan. Daar hopen we op en daar gaan we ook vanuit. Ik heb nog wel twee punten van aandacht.
Maar ik zie eerst nog een interruptie van de ChristenUnie, de heer Siepel.
Ik zal mij nog niet uitlaten over de vraag van of ik het met de heer Bogert eens ben of het ook experimentenkader in andere gebieden moet worden toegepast. Maar wat mij nu al verbaast is dat ik 3 maanden geleden de heer Bogert in een andere toepassing van het experimentenkader, namelijk de zonnepanelen op de Vodgasweg, precies het omgekeerde heb gehoord zeggen. Toen heeft u bepleit van het moet eenmalig en alleen op deze plek, liever helemaal niet. Maar beperk het alsjeblieft tot alleen deze locatie. En nu zegt hij van experimentenkader rollen maar zo snel mogelijk uit over de hele provincie. Ik begrijp u niet.
Nee, dat komt omdat je ieder project aan zich moet beoordelen. En dat is een totaal ander project. Waar inderdaad specifieke zorgpunten vanuit onze kant waren. En wij zeggen ook niet dat je alles vrij moet geven. Uiteraard niet. Alleen deze problematiek is een hele relevant en is ook heel iets anders dan het realiseren van een zonnepark. Dus die twee zaken zijn absoluut niet vergelijkbaar. En kan het ook heel goed zijn dat je over het ene experiment veel minder enthousiast bent dan over het andere.
Nou, maar daarmee slaat u, voorzitter, als ik er toch wil reageren, mag wel de spijker op zijn kop. Want u zegt dus, als ik het een goed experiment vind en het past in mijn politieke straatje, dan mag het zo breed mogelijk worden toegepast. Nee. Anders niet. Nee. En dat is nou volgens mij de valkuil waar je rond het experimentenkader niet in zou moeten stappen. Nee. De experimentenkader is een experimentenkader.
Nee, dat is echt een. Die woorden wil ik echt voor de heer Siepel laten. Die conclusie, dat is absoluut niet waar. Waar het ons om gaat, dat je goede randvoorwaarden maakt, waarbinnen je zeg maar bepaalde initiatieven toe kan laten. En met betrekking tot zonneparken is dat een heel specifiek thema. Daar kunnen we natuurlijk nog wel een half uur over doordebatteren. Maar dat heeft enorme ruimtelijke impact. En daar zal ik misschien na de vergadering dan nog wel met de heer Siepel even over van gedachten wisselen. Maar dat is heel iets anders dan de problematiek waar we nu voor zitten, volgens mij. En het gaat erom dat je enerzijds flexibiliteit hebt en anderzijds ook goede randvoorwaarden, zodat je niet alles weggeeft.
Bent u daarmee aan uw eerste termijn toegekomen?
Nee, ik wilde net toekomen aan mijn zorgpunten, waar ik nog wel graag de reactie van de gedeputeerde op willen hebben. Dat zal ik heel kort houden. De CDA refereerde daar ook al aan van wat betekent dit voor de bedrijfsvoeringen van de omliggende agrariërs. Daar wordt in het stuk heel kort door de bocht inderdaad een bepaalde conclusie aan verbonden dat het niet belemmerend mag werken. Maar ook wij hebben onze zorgen of dit zo is. En of concreet per geval is onderzocht of de omliggende agrariërs geen belemmeringen hiervan ondervinden. Want zoals we weten gelden er een stuk strengere milieunormen bijvoorbeeld voor gewoon reguliere burgerwoningen. En kunnen agrariërs daar behoorlijk wat last van krijgen. Dus graag verduidelijking op dat punt. En het tweede punt is dat wij onze vragen hebben of deze plannen voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. En herkent de gedeputeerde dat.
Dank u wel. Dan de heer Jansen en de heer Van der Linden. En daarna de heer Wiegertjes.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De gemeente Noord-Oostpolder die motiveert eigenlijk dit initiatief.
Zou u misschien heel iets dichter bij de microfoon? Dank u wel.
De gemeente Oostpolder die motiveert eigenlijk dit initiatief en zegt, moet je eens luisteren, de toepassing van het experimentenkader maakt het mogelijk af te wijken van het omgevingsplan 2006. En zij motiveert dat door te zeggen, duurzaam ruimtegebruik, dat het een gelimiteerd aantal gevallen betreft en een kwaliteitsimpuls. Als de PVV dit voorstel doorleest, dan ontkomen wij niet aan de indruk dat de gemeente Noord-Oostpolder een doelredenering hanteert. Dan kan ik me dat voorstellen, want de omstandigheden in de wereld die schrijden voort. En er is ook sprake van voortschrijdend inzicht. De PVV is van mening dat als je dat kader hanteert, een stukje flexibiliteit, dat er dan weinig bezwaar zou moeten zijn tegen een pragmatische invulling die de gemeente Noordoostpolder wil volgen. Echter, zit er niets achter. Als je op een gegeven moment dit vrijgeeft, wat gaat er dan gebeuren? Volgens de PVV moet dat duidelijk ingekaderd worden. Als de bedoeling zou kunnen zijn dat straks werknemers uit Oost-Europese landen dan ondergebracht gaan worden, of asielzoekers, of vakantieparken gevestigd wordt, dan lijkt me dat niet de bedoeling. Voor families lijkt het prima, maar ik wil wel heel duidelijk, of de PVV wil wel heel duidelijk een uitspraak dat het een gelimiteerd aantal gevallen betreft en die gevallen ook benoemen. Daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel, heer Van der Linde.
Dank u wel, voorzitter. In de loop van de jaren zijn er heel wat boeren gestopt en hun land verkocht of nog verpacht aan andere boeren. De boeren blijven soms wonen op het bedrijf, wat eigenlijk geen bedrijf meer is. En vaak staat er ook nog een schokbetonschuur op het erf en nog veel andere bebouwing, ook nog met asbest. De mensen willen daar graag willen blijven wonen, die daar nog wonen. En het liefst met anderen om hen heen, al dan niet met zorg. In het werkbezoek van de commissie Ruimte op Schokland, hè, want het is een eiland, is op Schokland, is door de wethouder er ook duidelijk gemaakt dat de gemeente Noordoostpolder voorstander is van het bebouwen van de erven. En het gaat volgens de wethouder om duurzaam gebruik. Ik lees in het voorstel dat er ook een aantal voorwaarden worden genoemd waarna moet worden voldaan als men wil bouwen op het erf. Dus dat betekent dat het ook een kwaliteitsimpuls is voor de omgeving. Ik noem er een paar, het terugbrengen van het woonerf naar de oorspronkelijke omvang. Sloop van schuren buiten het erf, de niet oorspronkelijke bebouwing. En het behoud van of aanplanten van de erfsingel. Het principe van de Socialistische Partij hanteert in dit soort kwesties is dat wanneer de gemeenteraad akkoord is gegaan, en dat is het in dit geval, want daar komt de wens vandaan, dat wij eerder hun medestander willen zijn dan hun tegenstander. En de Socialistische Partij zal dan ook instemmen met het voorstel.
Dank u wel. Dan de heer Wiegertjes, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik denk dat aan de orde is de vraag of we het college willen steunen in het aannemen van een positieve grondhouding ten opzichte van dit experiment van de gemeente Noordoostpolder. Ik denk dat, dat we ook niet op de stoel van de gemeente hoeven te gaan zitten met allerlei voorwaarden te stellen die in het gemeentelijk beleid nog uitgewerkt moeten worden. Ik ondersteun wel de opmerking van de heer Siepel met betrekking tot het behoud van het karakter van de erf. Maar ik had in ieder geval ambtelijk begrepen tijdens het werkbezoek dat het ook het streven van de gemeente is om dat soort beleid te gaan hanteren. Verder wacht ik het antwoord nog even vragen op de vraag van mevrouw Staalman in plaats in verband met die staatssteun. Ik denk ook dat het het karakter kan hebben van steun bij het opruimen van gebouwen waar asbest in zit. Gaat dat niet leiden tot andere claims van anderen die ook dezelfde steun willen hebben?
Dank u wel. Zie ik mevrouw Baks, Partij voor de Dieren, en daarna de heer Laagland, 50+.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook positief over dit voorstel, maar in het statenvoorstel staat dat eventuele aspecten vanuit provinciaal belang met als voorbeeld wordt erin gegeven natuur naar voren zou kunnen komen bij de bestemmingsplanprocedures en dat deze dan afgewogen en getoetst moeten worden. Wij zijn van mening dat er ook gekeken moet worden naar vrijgekomen erven en de mogelijkheden om die bijvoorbeeld te gebruiken om natuur te verbinden of mogelijkheden tot het vormen van fourageergebieden en bijvoorbeeld daarmee uitwerkmogelijkheden te geven aan dieren die op de agrarische kavels die wel in gebruik zijn als ongewenst bestempeld worden. De gemeente heeft aangegeven belangrijk te vinden om natuur te versterken en te verbinden, maar het is ons onduidelijk of de gemeente hiermee alleen wat dit betreft mogelijkheden ziet in het verbeteren van erfsingels. Het hergebruik van de bebouwing zien we als duurzaam. Dat zou inderdaad een voorwaarde moeten zijn. We lezen dat het overhevelen van bouwrechten hier in principe los van staat en dat de gemeente Noordoostpolder hier geen regeling voor kent. Daarnaast staat er wel in de stukken dat er nog verder onderzoek komt naar het vrijkomen van erven en schaalvergroting. En onze vraag is, wordt er dan onderzocht of er mogelijkheden zijn tot die overheveling? We vinden het logischerwijs niet de bedoeling dat overheveling van bouwrechten uiteindelijk zal resulteren in het houden van meer dieren in de veehouderij. In de stukken wordt geschreven over het verdwijnen van kleinere gezinsbedrijven. Ruim een derde van alle agrarische bedrijven is verdwenen. Die zijn opgenomen in grotere. En als die trend zich blijft voortzetten, en dan met name wanneer het gaat om intensieve veehouderij, dan vragen we ons wel af hoe aantrekkelijk het zal worden om daar nog te gaan wonen. En of er ook aan gezondheid wordt gedacht met het oog op steeds meer voorkomende ziekteuitbraken van intensieve veehouderij. Tot zover. Dank u.
Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Laagland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hou het kort. Wij zijn warm voorstander van een vitaal platteland. En dit voorstel draagt daar zeker toe bij. En verder sluit ik mij volledig aan bij de wijze woorden van Senioren Plus, waarvan akte. Dank u wel.
Dank u wel. Alle fracties hebben een inbreng geleverd, zo te zien. Dat is een aantal vragen nog gesteld aan de gedeputeerden, dus ik echt voorstellen om die te gaan beantwoorden, of even te reageren.
Ja, dankjewel voorzitter, dat wil ik graag doen. Ik zou willen beginnen met de opmerking dat het college dit ook echt ziet als een verbetering van de kwaliteit van het platteland, van het vitale platteland in Noordoostpolder. En de heer Plaat en de heer Pap hebben dat denk ik heel nadrukkelijk naar voren gebracht. En ook anderen hebben dat aangegeven dat dat belangrijk is. Ook de heer Siepel is daarop ingegaan dat dat belangrijk is dat dat gebeurt. En als je kijkt naar de situatie in Noordoostpolder, ja, dan hebben we daar gewoon niet nu en ook niet de komende tijd, maar al heel veel jaren te maken met het feit dat die schaalvergroting plaatsvindt. Als je nagaat dat er in de tijd bedrijven van 12 hectare zijn uitgegeven, dat zou ook de heer Bouwma toch zeker moeten weten. Ja, dat zijn geen levensvatbare bedrijven meer. En die schaalvergroting die gaat alleen maar door. Dus dat betekent dat je steeds meer van dit soort erven vrij ziet komen. Dat is tot nog toe gebeurd, maar dat zal de komende jaren echt nog wel gebeuren. En ik schat zelf in dat uiteindelijk nog misschien 20-25% van de erven die ooit gebouwd zijn, uiteindelijk nog agrarisch in gebruik zullen zijn. En dat andere erven, dat daar een oplossing voor gevonden moet worden. En dan zijn deze 26 erven waar we nu over spreken niet de oplossing om het probleem te tackelen, om het maar even heel populair te zeggen, maar het is wel een van de oplossingen. En er zijn ook een aantal andere oplossingen aangedragen door u. En het is vooral ook aan de gemeente om aan te geven in bestemmingsplan, structuurplan, hoe dat ze daarmee om willen gaan. Maar als provincie zijn we uiteraard ook samen met de gemeente aan het kijken van wat betekent dat. En het is niet alleen voor het landelijke gebied, maar ook als je kijkt naar de dorpenstructuur in Noordoostpolder, die heeft ook echt wel te lijden gehad van het feit dat er zoveel boeren zijn vertrokken uit dat gebied. En ik denk dat het ook voor de dorpen op zich en voor de voorzieningen en voor de leefbaarheid van de dorpen goed is dat we dit gaan doen. Ja, het is, en dat zeg ik dan maar even in de richting van de heer Bouwma, toch de markt en ook de doelgroep die bepaalt of er een markt voor is. Dat is niet aan de provincie om dat te bepalen. Dat is ook niet aan de gemeente om dat te bepalen. Maar we constateren wel dat er mensen zijn die daar graag willen wonen. Die dat met elkaar op een erf willen wonen of in het buitengebied willen wonen. En als daar een markt voor is, ja, dan vind ik ook dat je daarop in moet spelen. Een aantal fracties hebben dat ook heel nadrukkelijk aangegeven daar open voor te staan. Ik woon zelf ook in het buitengebied, weliswaar niet in de Noordoostpolder. En er zijn mensen die mij gek verklaren dat ik daar wil wonen. Maar ik woon er met heel veel plezier. En ik bepaal dat zelf of dat ik daar wil wonen. Dus ik vind de reactie van het CDA toch een beetje, daar verbaas ik me wat over, voorzitter. Wetende dat we ook niet alles bij het oude kunnen houden in een gebied wat op agrarisch gebied zo in ons, ja, wat, nee, ik wil even mijn zin afmaken, wat in agrarisch opzicht zo in ontwikkeling is en waar je dus echt met andere functies te maken zult krijgen. En dat is wonen, dat is recreatie en dat is, nou ja, noem maar op, hè, dat kunnen ook andere functies zijn, maar ik denk dat je echt tot een menging van functies moet komen in dat opzicht.
Voorzitter, de gedeputeerde deelt met mij de vreugde om in het buitengebied te wonen. Dat begrijp ik. Dat zult u ook niet
anders van mij verwacht. Ik heb alleen maar een vraagtekentje gezet bij van waarom zou je ervoor kiezen om met z'n drieën, met drie woningen of met drie gezinnen op één erf te gaan wonen waar je ook al voor een redelijke prijs alleen kunt wonen, want er is volop aanbod van vrijkomende erven. Dus daar heb ik een vraagtekentje bij gezet en voor de rest deel ik natuurlijk wat u hebt aangegeven over vrijheid, uiteraard.
Ja, voorzitter, maar ik constateer dat blijkbaar dat daar toch een markt voor is om dat te doen. En je ziet dat dat misschien in Flevoland nieuw is. Maar op het oude land gebeurt dat natuurlijk veel vaker. Hè. Kom in de Achterhoek, daar is dat al eeuwenlang dat twee, drie gezinnen op één erf woont. Hè, twee of drie generaties. Dus ja, het is niet aan ons om te bepalen. Ik zou dat ook niet willen met twee generaties of met drie generaties. Ik heb daar ook mijn bedenkingen bij. Maar blijkbaar zijn er toch mensen die daar anders in zitten. En gelukkig hebben we die keuzevrijheid in Nederland. En ik zou die keuzevrijheid ook in dit voorstel willen mogelijk maken. Dan ga ik even op de afzonderlijke opmerkingen en vragen in. Mevrouw Papman gaf aan, we zullen bedrijvigheid moeten stimuleren in het buitengebied. Dat heb ik net al aangegeven. Hè. En dat gebeurt ook al, want er zijn natuurlijk ook in het buitengebied al best bedrijfjes werkzaam op het gebied van recreatie, toerisme. Maar ook bedrijfjes die gerelateerd zijn aan de landbouw en gewoon passend zijn binnen het bestemmingsplan. Maar vaak past die dan wel in het omgevingsplan en wonen past nou niet in het omgevingsplan. Dus vandaar dat dit zo expliciet voor ligt. Maar ik ben het wel met u eens dat het heel belangrijk is dat we ook dat stimuleren om die leefbaarheid nog verder te vergroten. U snijdt ook het probleem, om het maar even zo aan te geven, van de veiligheid en de extra uitritten aan. De heer Schiphol die ging daarop op door en mevrouw Staalman ook. En daar zou ik het volgende op willen zeggen. Heel formeel is het antwoord, de provincie gaat over provinciale wegen en de gemeente gaat over gemeentelijke wegen. En op het moment dat er op een provinciale weg een extra uitrit moet komen, dan moeten wij daar ontheffing voor verlenen. De verordening op de zieke leefomgeving staat dat in principe niet toe. Dat kan alleen op het basis van ontheffing. Nou, dat gebeurt, zoals de heer Bouma aangaf, vaak de laatste tijd wat vaker, om de veiligheid juist te vergroten, hè, dat je twee uitritten krijgt op een boerenerf, zodat vrachtwagens niet achteruit het erf op moeten en allemaal heel ingewikkeld moeten doen. Dat vergroot juist de veiligheid. Volgens mij gaat de gemeente daar op ongeveer dezelfde wijze mee om. Maar ik ben het wel met u eens dat we zouden moeten stimuleren dat als het gaat om de erven waar we nu over spreken, dat we het op één uitrit blijven houden. Het gevaar van veiligheid is dan niet aan de orde. Dat je hoeft niet achteruit met je luxe auto het erf op, omdat je daar gewoon kunt draaien. Dus ik vind dat wel een belangrijk aandachtspunt wat u meegeeft. En we zullen dat ook bij de gemeente Noord-Oostpolder neerleggen. En dan niet alleen vanuit het aspect van veiligheid, want meerdere uitritten zorgen niet altijd voor meer veiligheid. Het kan natuurlijk ook onveiliger worden daardoor. Maar ook in het kader van landschappelijke uitstraling. Want naarmate meer erven komen, doet dat toch wel wat geweld aan de landschappelijke uitstraling. Dus die opmerking die neem ik ter harte en ik zal dat ook aan de wethouder meegeven. Maar er is ook een vertegenwoordiger van de gemeente Noord-Oostpolder. Dus hier zie ik al de druk schrijven dat aan hun meegegeven gaat worden. Dus ik hoop daarmee die angst wat weggehaald te hebben. Volgens mij heb ik daarmee de vraag van de heer Schiphol ook beantwoord. Dat is het geval, zie ik. Ja, mevrouw Staalman sprak over het aantal woningen. Er zijn er vier per erf en het gaat om 26. Dat is de rijkwijde van dit experimentkader, van dit experiment. En dat aantal, dat is aangegeven door de gemeente Noord-Oostpolder. En vanuit de woonvisie die door de gemeente is opgesteld, is geïnventariseerd dat er behoefte is aan 26 van dit soort erven, waarvoor een deel ook al initiatieven klaar liggen. Het was eerst de discussie, dan gaan we nou drie of vier, of laten we dat wat in het midden. Uiteindelijk hebben we gezegd van nou, we gaan voor maximaal vier. Dan is daar ook geen discussie over. En voorlopig voor die 26, maar dat is echt op verzoek van de gemeente Noord-Oostpolder dus. De evaluatie van het experimentenkader, ja, dat is in principe na 10 jaar. Maar als dit een experiment is waarvan we na een paar jaar zeggen van het slaagt, dat is ook wel een beetje antwoord op de vraag van de heer Bogert. Ja, dan gaan we natuurlijk wel kijken hoe dat we dat op andere plekken ook mogelijk kunnen maken. Als er ook behoefte aan is. En we zullen daar zeker ook in het kader van de omgevingsvisie nog wel op terugkomen, denk ik. Staatssteun. Ja, dat is niet aan de orde. Misschien is dat toch wel wat onduidelijk. Het gaat vooral over de overheveling van bouwrechten. Dus op het moment dat er ergens een asbestschuur staat die afgebroken wordt, dan is degene die initiatiefnemer is daarvoor verantwoordelijk. Of die kan ook met de verkopende partij daar afspraken over maken. Maar het is niet zo dat wij daar een financiële tegemoetkoming aan gaan geven. Dat doen we ook bij andere agrariërs of bij geen enkele burger in Flevoland. We hebben in de tijd wel subsidieregeling gehad. Die zijn afgebouwd, dat doen we dus niet meer. Het gaat vooral om dat als je een grote schuur hebt die in dit kader afgebroken wordt, dat je dat bouwrecht over kan hevelen naar een andere bedrijf wat graag uit wil breiden. Ik hoop dat daarmee de techniek van de vraag wat verduidelijkt is.
Nou, nog niet helemaal. Staatszaam betreft dan als je het is oud voor nieuw, dus je breekt de oude schuur af en je zet er een woning op. Die woning wordt meer waard, het hele erf wordt meer waard. In die zin zou je misschien kunnen spreken over een waardevermeerdering van het gehele erf. En dus in het kader van verkoop weer meer waard.
Ja, maar op het moment, dat kun je natuurlijk wat breder trekken. Op het moment dat je ergens woont en er vindt een belangrijke ontwikkeling plaats, waardoor jouw woonplaats of jouw woonomgeving wat meer in de aandacht komt te liggen, dan wordt je woning ook meer waard. Daar kun je zelf vaak niks aan doen, maar doordat er een initiatief komt van buitenaf, of waar de overheid dan aan medewerking verleent, zo werkt dat. En andersom is het ook zo dat er gebieden in Nederland zijn waar heel weinig gebeurt, waar de woningen minder waard worden. Dus ik zie het gevaar van staatssteun in deze niet helemaal, of helemaal niet eigenlijk. Was er een interruptie?
Inderdaad. En de interruptie dan van de heer Jansen.
Ja, naar aanleiding van de discussie. Erven die zijn eigendom van iemand. Dat betekent, als je eigendom van iets bent, ook van een stukje grond, en er staat wat op, dat je ook verantwoordelijk bent voor de opstallen. Dus als er dan sprake is van asbest of grijs of wit of wat dan ook, dan moet je dat weghalen. Ik wil even zeker weten dat het niet zo is dat straks de eigenaar van de grond, die verkoopt bijvoorbeeld een grote schuur met asbest en zegt los het maar op. Los het maar op. Breekt die schuur maar af en voer die asbest maar af.
Nou ja, kijk, als het gaat om asbest, dan zijn er gewoon wettelijke regels voor. Het moet voor een bepaalde datum gesaneerd worden. Dat zie je in de polder ook overal gebeuren, dat men daar nu mee bezig is. Dat is één. En twee, is dat ook maar net welke afspraken partijen maken. Soms kun je als verkopende partij zeggen van, je lost het inderdaad maar op en ik doe concessies aan de prijs. En soms kan het ook zo zijn dat een partij zegt van, ik ruim het zelf op, maar dat heeft dan consequenties. Maar ik vind dat we ons als provincie daar niet mee bezig moeten houden. Dat is echt aan de...
Volgens mij moeten wij ons als provincie daar wel mee bezighouden.
Nou, dat dacht ik niet.
Wat er kan gaan gebeuren is dat het erf met de opstallen wordt opgekocht door een bedrijf dat vervolgens failliet gaat. En er zit straks de gemeente, die zit met de gebakken peren. En dat is toch niet de bedoeling.
Stel voor dat we deze discussie niet te lang op dit punt laten doorvoeren. Misschien dat de gedeputeerde nog eenmaal wil reageren. Maar het betreft hier gewoon inderdaad een wel of niet een indienen van een zienswijze voor een experimentenkader. Ja. En niet een als dan.
Nee, het is inderdaad een wat als dan discussie. En nogmaals, het is aan partijen om eruit te komen binnen de wettelijke regels die daarvoor gelden. Dit gaat over van willen we het mogelijk maken. En dat daar een probleem is met asbest, dat geldt niet alleen daar. En dat geldt ook niet alleen voor erven die verkocht worden voor woningen. Maar dat zou in principe voor ieder erf kunnen gelden waar asbest voor is. Dat staat denk ik wel buiten deze discussie hier, voorzitter. Op de vraag of dat we op andere plekken ook gaan helpen met asbest saneren. Bent u bekend met rood voor rood regeling? Ja, daar ben ik mee bekend. En dit lijkt een beetje op een rood voor rood regeling, zoals we dat op andere plekken in Nederland ook kennen. Ik denk dat ik al voldoende ingegaan ben op de inbreng van de heer Bouma, voorzitter. Dus als er nog behoefte is in de tweede termijn, dan hoor ik dat wel.
Voorzitter, ik heb drie punten aangeroerd die ik nog niet beantwoord heb gekregen. Namelijk de borging, de suggestie om het vooral toe te passen op de schokbetonschuren en de suggestie om goed te kijken in welk gebied je het doet.
Volgens mij in welk gebied je het doet, daar ben ik op ingegaan. Want dat is aan de markt, dat is niet aan ons om dat te bepalen. Ik vind echt als er een markt is om dat echt midden in de Noordoostpolder te doen. Op een plek waar niemand wil wonen, maar als er toch een initiatief is. Ja, nogmaals, dat is niet aan ons om daarover te gaan. Als het gaat om schokbetonschuren, dan begrijp ik niet helemaal wat u daarmee bedoelt. Volgens mij staat de Noordoostpolder vol met schokbetonschuren en... Zijn het alleen maar schokbetonschuren die daar staan? Schokbetonschuren?
Voorzitter, als ik mag.
Schokbetonschuren. En het derde punt van de heer, daar ben ik nog niet op ingegaan. Dat is het samenleven tussen burgers en agrariërs. En er zijn, volgens mij is er nog iemand die daar ook een opmerking over heeft gemaakt. Binnen het bestemmingsplan kun je natuurlijk, moet je dat regelen. Dat is één. En twee, denk ik dat Noordoostpolder nou juist een voorbeeld is... waar burgers en agrariërs al heel goed samenleven. U weet beter hoeveel arbeiderswoningen er staan dan ik, maar volgens mij zijn het vele honderden die er staan. En die worden allemaal bewoond door burgers. Volgens mij is er geen enkele arbeiderswoning waar een boer in woont of die nog een relatie heeft met een boerenbedrijf. Dat geldt ook voor een heel groot aantal vrijgekomen erven, die ook al bewoond worden door burgers. En er zijn altijd extremen, maar dat zul je, hoe streng dat je het ook regelt... zul je altijd te maken krijgen met een extremiteit zoals u dat aangaf. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat Noordoostpolder een voorbeeld is... hoe dat agrariërs en burgers, om dat onderscheid maar zo te noemen, samenleven. En in bestemmingsplan kun je daar natuurlijk nadere regels aan stellen.
Ja. De heer Bouwma wil graag even reageren. Ik zag ook dat de heer Bogert daarna van de SGP...
Dat heb ik in mijn betoog ook aangegeven dat het doorgaans goed gaat. Niettemin is het een paar keer goed fout gegaan. Maar ik heb gevraagd van, er wordt wel gesteld dat de individuele bedrijven er geen schade van mogen ondervinden. Maar er wordt nergens op ingegaan hoe dat geborgd wordt. Dus wellicht dat u dat mee kan nemen in, naar de gemeente.
Ja, maar goed, dat gaf ik aan. Hè. Dat zal dus via het bestemmingsplan geborgd moeten worden.
Oké, en dat andere punt?
En via de bestaande milieu, of via de bestaande wet en regelgeving, hè? De omgevingswet gaat daar straks ook wat van zeggen. En tot het moment van de omgevingswet hebben we ook gewoon bestaande wet en regelgeving. En die is al wat beperkender dan in het verleden. Want in het verleden was er echt een groot onderscheid. Hè? En tegenwoordig heb je ook al met burgerbewoning in het buitengebied te maken. Voor een deel is dat ook al in de wet vastgelegd. Dus dat is al wat verder ingeperkt dan in het verleden. Waar burgers echt alle vrijheid hadden in het buitengebied.
Nee, maar dat is bestaande regelgeving. Uiteraard moet daaraan voldoen. Maar de gemeente schrijft dat ze het gaat zorgen dat omringende bedrijven er geen last van hebben. En mijn vraag was van, hoe doen ze dat dan bovenop de bestaande regelgeving?
Volgens mij heeft de gerepteerde dat net toegelicht op welke manier dat gaat plaatsvinden. Ik geef het woord aan de heer Bogert, SGP.
Ja, het sluit eigenlijk wel aan op de opmerkingen van de heer Bouwma. Wellicht dat in de toekomst in het kader van de omgevingswet er veel meer mogelijk is en dat er veel meer maatwerk kan toegepast worden met betrekking tot milieunormen. Maar we weten allemaal dat reguliere burgerwoningen realiseren in de nabijheid van agrarische bedrijven dat problemen oplevert qua milieunormering. En het kan best zijn dat in 9 van de 10 gevallen dat goed gaat, maar het kan inderdaad heel goed ook heel fout gaan. En daarmee treffen die agrarische bedrijven ook. En dan heb ik nog niet eens gehad over de uitbreidingswensen die er wellicht zijn voor die agrarische bedrijven. Dus bent u ook bereid om dat mee te geven aan de Noordoostpolder, dat er echt een garantie komt dat dit echt geen belemmering mag opleveren voor de omliggende agrarische bedrijven? Maar anders voorzie ik echt problemen.
Nou ja, goed, in de notitie heeft u kunnen lezen en wellicht dat de wethouder dat ook daar ook al op al wat over gezegd heeft tijdens het werkbezoek. Maar ik zal dit als tweede aandachtspunt ook meegeven aan de wethouder. Naast de wegen ook dit aspect nog een keer benadrukken. Maar nogmaals, het staat ook in de nota die u bij het stuk heeft aangetroffen. Even kijken, voorzitter. Dan ben ik bij de heer Boshuizen. Ik ben al ingegaan op de maximering van het aantal woningen, hoe dat tot stand gekomen is. De heer Boshuis heeft ook een vraag gesteld over de beschikbaarheid van zorg, omdat er vaak meerdere generaties komen te wonen. Dat is vooral aan de gemeente om te zorgen dat die er moet zijn. En de gemeente kent de wens van een aantal initiatieven. Dus ik neem aan dat zij ook zorg draagt dat die zorg ook geregeld wordt via allerlei gemeentelijke regelingen die daarvoor zijn. Dat is nogmaals niet aan ons. En dat geldt ook voor welstand. Want los van wat ik zelf van welstand vind, vind ik dat we als provincie daar geen rol in hebben. Dat vind ik echt aan een gemeente om iets met gemeentelijk welstandsbeleid te doen of niet. Dat is echt, gemeenten hebben daar veel vrijheid in tegenwoordig. En we zouden dat als provincie niet ons mee moeten willen bemoeien. De heer Bogert heeft een vraag gesteld over dit initiatief betreft het Oostpolder. Maar we zien de problematiek ook in andere delen van Flevoland, of dat gaat het ook komen. We zijn nu alleen ingegaan op het verzoek vanuit de Noordoostpolder, omdat het heel specifiek was. Het probleem is daar ook het grootste, dat gaf ik aan het begin ook alweer. En op het moment dat je het niet wil beperken tot deze 26, zou dat betekenen dat je naar een hele wijziging van het omgevingsplan moet. En dan red je het niet met een experimentenkader. Dus vandaar dat we ook wat pragmatisch gekozen hebben voor het experimentenkader op dit moment, omdat de omgevingsvisie eraan zit te komen en je straks ook meer maatwerk in de omgevingsvisie kunt gaan maken voor de verschillende delen van Flevoland. En die zijn nog niet allemaal met elkaar vergelijkbaar. Zuid-Flevoland, ondanks dat daar ook vrijkomende erven zijn, is heel anders dan Noordoostpolder en Oost-Flevoland zit daar weer wat tussenin. Evaluatie ben ik op ingegaan. De bedrijfsvoering agrarisch eromheen ook. De ladder voor de duurzame verstedelijking, daar is jurisprudentie over. Dat heeft u ook in de stukken gezien dat die hier niet op van toepassing is. De heer Jansen van de PVV, die maakt zich zorgen over het feit dat er bepaalde doelgroepen zouden kunnen gaan wonen. En hij noemde daar een heel rijtje. Ja, volgens mij is gewoon de woningwet hierop van toepassing. En betekent dat als hier straks gewoond gaat worden en het een woonbestemming krijgt, dat het dan geen vakantiewoning kan worden en het ook niet is voor de opvang van asielzoekers. En ik vind dat het niet aan de gemeente is en ook niet, zeker niet aan de provincie, om te bepalen welke families daar wel en niet mogen gaan wonen. Ik zeg maar even heel strak, maar zo kijk ik daar wel naar. Volgens mij hebben daarmee alle vragen en opmerkingen gehad, voorzitter.
Misschien nog wel naar aanleiding hiervan de reactie van de heer Jansen.
Ik mag er even op reageren.
Nou, misschien dan meteen nog even gelijk
mij,
even. Meneer Jansen,
yes,
mag
dank
ik u dan meteen ook gelijk even voor de tweede
dat
termijn.
Wij, tot elke prijs moeten voorkomen dat er nog meer parallele samenlevingen gaan ontstaan. En het kan niet zo zijn dat straks een erf bewoond wordt door bijvoorbeeld uitsluitend asielzoekers of uitsluitend gebruikt wordt voor huisvesting van Europese werknemers.
Ja, ik heb aangegeven dat de woningwet hierop gewoon van toepassing is. En het kan natuurlijk zijn dat er een erf of een aantal woningen op zo'n erf een keer bewoond gaan worden door mensen die een status hebben. Maar dat kan op iedere plek in Nederland, volgens mij, waar gewoond mag worden. Je ziet ook gewoon in straten, in het dorp of in de stad, zie je ook wel mensen van Oost-Europese afkomst die in Nederland werken. Ik zou daar geen moeite mee hebben als dat op een aantal van deze plekken ook gebeurt, omdat het gewoon tot het reguliere woonbeleid behoort.
Voorzitter, ik wilde graag wat op aanvullen, want ik denk
de interruptie van de heer Sipo op de heer Jansen, ja. Of op de beantwoording van de gedeputeerde?
Nou, u had een tweede termijn geopend, maar het college interrupeert een tweede termijn op de heer Jansen en daarna reageer ik dan op de heer Jansen. Zit het zo?
Ik probeer u even te volgen. Nee, daarom probeer ik even. Ik heb aangegeven dat de heer Jansen al zijn tweede termijn nu inging. Wat mijn vraag aan de heer, laten we het dan even volgens netjes doen. Mijn vraag aan de heer Jansen was daarmee ook uw alle punten voor de tweede termijn aan de orde geweest.
Sorry, dat is juist en het is mij duidelijk.
De heer Siepel.
Ja, dan ben ik wel benieuwd, mevrouw de voorzitter, of ik de woorden van de heer Jans ook zo mag uitleggen. Want u zegt van er zouden geen parallele samenlevingen moeten ontstaan. Zegt u daarmee het zou een verrijking zijn voor een erf wanneer daar naast autochtone Nederlanders elk erf verrijkt wordt met de aanwezigheid van mensen uit andere bevolkingsgroepen?
Wat ik bedoel met parallele samenlevingen, ik kom op uw vraag terug. Wat ik bedoel met parallele samenlevingen, dat wij niet aan ghettovorming moeten doen. En wat mij betreft kan daar een gemêleerd gezelschap wonen, maar niet uitsluitend doelgroepen.
Is daarmee uw vraag voldoende beantwoord?
Dat stel ik met vreugde vast, mevrouw de voorzitter, dat de PVV hierbij pleit voor integratie en dat op heel veel plekken de bevolking, de Nederlandse autochtone bevolking met bevolking die in andere landen geboren is, dat het heel goed samengaat. En ik ben heel erg blij dat ik dit nu uit de woorden van de heer Jansen zo mag horen.
Daarmee sluiten we deze introductie af.
Even,
de heer Jansen,
even reageren.
Nee, dat gaan we niet meer doen. Want nee, we gaan nu anders een heel ander onderwerp aansnijden waar het nu op dit moment niet hier op de agenda staat. En ik verzoek u dan beiden om na de vergadering hierover verder te praten. Ik wil eerst nog even de gedeputeerde even bedanken voor zijn beantwoording van alle vragen en opmerkingen die zijn gemaakt, voor zijn uitgebreide toelichting. Naar aanleiding daarvan kijk ik inderdaad even rond of er nog andere fracties zijn die voor een tweede termijn nog wat willen inbrengen. Ik zie de heer Bouma van de CDA en de heer Bogert, de SGP. Heer Bouma.
Voorzitter, gedeputeerde, dank dat u de zorgen omtrent de buren van de toekomstige woningen mee wilt nemen naar de gemeente Noord-Oostpolder. Mijn punt van de schokbetonschuren zal ik nog één keer proberen uit te leggen. De problematiek van de vrijkomende bedrijven gaat zich vooral toespitsen op de schokbetonschuren. Dus het zou ook voor de hand liggen dat, dat dit beleid zich op die erven toespitst. En de enige bedoeling van mijn opmerking was dat u deze suggestie ook meeneemt naar de gemeente Noord-Oostpolder. Daar ligt de grootste problematiek, niet zozeer bij de kleinere Zeeuwse types. Die zijn uitstekend, of die worden al uitstekend gebruikt voor burgerbewoning. Maar de wat grotere erven met schokbetonschuren, daar zit een grote problematiek. Dus het zou voor de hand liggen om dit beleid ook daarop toe te spitsen. Dat was mijn enige suggestie. De problematiek van de vrijkomende erven is een zorgpunt voor het CDA. En extra bewoning op deze erven kan een deel van de oplossing zijn. En alle vormen van oplossingen juichen wij toe. Dus wij gaan akkoord met dit voorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik gelijk even het woord aan de heer Bogert.
Op één onderdeel wil ik nog wel even reageren. Dat betreft het wel of niet voldoende aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Ik heb echt mijn vragen erbij of de uitspraak die aangehaald wordt in de onderbouwing echt een vergelijkbare situatie is. Maar goed, dat zullen we uiteindelijk moeten zien. En wat betreft de aandachtspunten, zeg maar, die u nog eens, de punten die u onder aandacht brengt bij de Noord-Oostpolder, of wij daar ook nog een terugkoppeling van kunnen krijgen. Wat ermee gedaan wordt.
Verder nog andere fracties, zo te zien, niet. Dan
ja,
toch wel.
Mag ik in tweede termijn
nee,
nog reageren?
Nee, die heb je net al gehad. Daar had ik u niet extra
gevraagd. Ik constateer dat meneer Siepel voor parallele samenleving is.
Nee, ik heb ook net aangegeven, we gaan hier niet over in discussie, hoe interessant het ook mag zijn. Daarvoor zijn we net vanmiddag even niet bij elkaar gekomen. Het gaat nu even om het experimentenkader en het punt van de woonerven. En u had straks gebruik gemaakt van uw tweede termijn. Verder zie ik geen andere fracties, toch wel? De heer
even heel kort, ik heb net nog niet gezegd dat de Partij van de Arbeid ook van harte instemt met dit voorstel.
Helder, dank u wel. Dan resteert nog een aantal korte punten waarvan ik naar de gedeputeerde kijk om daar nog even ook verzoek om kort op in te gaan, met name op het punt van de CDA, denk ik. Jozen en schokbeton schuren.
Nou begrijp ik de vraag wat beter, voorzitter. Maar, want ik zei, alle schuren in Noord-Oostpolder zijn van schokbeton, maar dat is niet waar, want er zijn inderdaad ook Zeeuwse modellen en volgens mij ook hier en meer modellen die ook niet van schokbeton zijn. Maar daar zou mijn antwoord ook weer op zijn van het is aan de markt om te bepalen of dat je dat wel of niet tot schoppenton moeten beperken. Want ook in een Zeeuwse boerderij kun je ook met meerdere gezinnen wonen. Die zijn zodanig ruim gemaakt ooit, dat je daar ook wel 2 of 3 woningen in kan maken. Dus als je gaat beperken tot alleen schokbeton, dat zou ik echt niet wenselijk vinden. Nogmaals, het is aan de markt om te bepalen welke erven dat daarvoor in aanmerking komen en hoe dat men daarin wil wonen. Als het gaat om de ladder voor de duurzame verstedelijking, ja, dan verschillen de heer Bogert en ik daarover van mening. Althans, de heer Bogert denkt dat de uitkomst wat anders zou kunnen zijn. Wij baseren ons echt op de jurisprudentie die er aan het grondslag ligt. De tijd zal het uitwijzen of dat ook voldoende is onderbouwd op die manier. En de terugkoppeling, waar de heer Bogert op me vroeg. Ja, we gaan dit meegeven aan Noord-Oostpolder. Nou, dat is een toezegging die ik gewoon doe. Volgens mij is daarmee ook die toezegging voldoende gedaan. Noord-Oostpolder gaat dit in een bestemmingsplan verwerken. Als provincie krijgen we natuurlijk de gelegenheid om te kijken naar dat bestemmingsplan. En als nodig is daar ook op te reageren. Het lijkt me wat ver in de uitvoering gaan, voorzitter, als we dat weer met u gaan delen. Volgens mij kunt u ook gewoon zelf op de daarvoor bekende wegen kijken wat er in het bestemmingsplan komt te staan.
Dank u wel. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van van de tweede termijn. En gaan wij met elkaar bepalen van op welke manier we nu verder gaan. Uit dit debat heb ik eigenlijk een tweetal toezeggingen opgemaakt. Die wij opvatten als van, die kunnen we als suggestie meegeven richting de Noordoostpolder. Als het gaat om de in- en uitritten, daarin behoud van karakter van erfstructuren, dat daarin een goede borging plaatsvindt. En de tweede die ik heb opgemaakt is de effecten van de agrarische functie op woonfuncties, dat daar ook een goede borging op plaatsvindt. Dat zijn eigenlijk de twee die ik hier heb opgemaakt, die waarvan de gedeputeerde aangeeft, nou, die zal ik zeker meegeven richting een advies naar de Noord-Oostpolder. Kijk even rond of iedereen zich daarin herkent. Zo te zien wel. Dan komen we nu aan de volgende stap. Het stuk wat voorligt, dat geeft aan om geen zienswijze in te dienen en dus medewerking te verlenen aan dit experimentenkader. Als ik de debat zo beluister, dan denk ik dat het merendeel van de fractie zich dicht daarin kan vinden. Ik kijk ook even rond. Is dat het geval? Ik zie wel de heer Jansen. Nog even een punt.
Ja, gezien het feit dat een aantal fractieleden niet aanwezig kunnen zijn en ik het nog niet inhoudelijk met hen heb kunnen bespreken, wil ik er toch een bespreekpunt van maken.
Eerlijk gezegd verwondert mij dat enigszins. Alle fracties zijn aanwezig. Dat niet alle personen aanwezig zijn, dat is een secundair volgens mij in onze vergaderstructuur. U hebt het stuk vooraf toegestuurd gekregen. U had natuurlijk ook de gelegenheid, mij betreft, gehad om vooraf dit met uw fractie te bespreken. Dus dat. Maar goed, ik kan u niet het recht ontnemen om te zeggen, ik wil er een bespreekstuk van maken. Maar ik ben daar wel enigszins teleurgesteld over. Misschien dat u ook.
Dat vind ik een redelijk laatdunkende opmerking.
Ik mis even wat.
Dat past u niet.
Mag ik even hier even terug de regie hierheen? Ik mis een opmerking en volgens mij gaat dat tussendoor en betreft dat niet hier de centrale plenaire vergadering. Dus verzoek om daarna de vergadering even op, met u beiden op door te gaan. U krijgt de druk, meneer Jans, zo te horen, na de vergadering. Ik zie ook nog een vinger van mevrouw Staalman.
Ik wil het ook nog niet als hamerstuk door laten gaan, omdat mijn fractie vooraf voor deze vergadering verdeeld was. Dus aan mij de schone taak om het binnen mijn eigen fractie op één lijn te krijgen en te kijken of we hiermee door kunnen gaan.
Nou, ik hoop dat met de support van deze commissie ruimte in de fractie in de lijn krijgt. De heer Siepel wil nog even reageren.
Ja, ik merk bij mezelf, voorzitter, dat ik wel wat moeite heb met het agenderen als een bespreekstuk, als dat niet ook gelijktijdig gepaard zou kunnen gaan met de afspraak dat de beide fracties die dat aanmerken met u de afspraak zouden kunnen maken van dat we pas op het laatste moment na fractieberaad besluiten of het wel of geen bespreekstuk wordt. Dat zou ook bij het vaststellen van de agenda bij de Staten nog kunnen zijn. En het tweede zou ik wel aan beide fracties een oproep willen doen als het een bespreekstuk wordt.
dan zou ik dat ook graag voorzien willen worden van een amendement wat moet leiden tot een zienswijze. Want als het gaat over de vraag wel of geen zienswijze indienen. En om deze discussie nog een keer over te doen in de Staten vind ik niet passen bij de cultuur in onze Staten en de vergadertijd die we daaraan zouden moeten besteden. Dus dan zou ik ook heel graag punten gemaakt willen hebben welke zienswijze gaan we dan met elkaar bespreken.
Dank u wel. Ik beluister dat vanuit twee fracties er toch argumenten zijn om het nu door te geleiden als bespreekstuk. Waarbij zij ook inderdaad een slag om de arm houden van wij willen het nog intern met onze fracties bespreken. Dat betekent gewoon dat, inderdaad nu, dat we nu met dit moment besluiten dat het doorgaat als een bespreekstuk. Waarbij ik inderdaad de opmerking van de heer Siepel inderdaad ook wel heel nadrukkelijk wil meegeven. En dat het inderdaad ook wel moet leiden tot een aanpassing van het beslispunten die voorliggen. En niet om, inderdaad om een herhaling van het debat met elkaar te gaan voeren. Want volgens mij hebben we hier vanmiddag een uitstekend debat met elkaar gevoerd. Zijn argumenten goed gewisseld. En daarmee denk ik ook, nou ja, doet het dan ook geen recht aan om dit nog een keer te herhalen. Dat zal de kwaliteit van ons debat in die zin dan niet verbeteren. Tot slot wil ik nog even meegeven dat we met elkaar wel een beetje moeten oppassen. Zeggen van nou, ik bemerk dat alles weer teruggenomen wordt naar een fractie. Om het dan nog eens te bekijken en dan op het laatste moment te laten weten of het wel of niet een bespreekstuk wordt. Ik bedoel, als dingen doorgaan, als zaken doorgaan als bespreekstuk, dan betekent dat ook dat andere fracties zich weer moeten gaan voorbereiden. En moeten gaan, nou ja, zeg maar anticiperen. Ook de interne organisatie moet zich daar weer op gaan anticiperen. Dus Het is uw recht, prima. Houd er ook rekening mee, maar ik wil u dat wel even meegeven. Mij betreft.
Mag ik daar toch nog even op reageren?
Ik zie de heer Plaat als eerst.
Ja, ik probeer een beetje te concluderen wat er nu allemaal gebeurt.
Nou, daar ben ik voor u, omdat
ja, nee, maar ik probeer het te bereiken. Maar ik neem aan, de insteek is dat het gewoon een hamerstuk wordt. Hè? Dat ook de inzet is van de twee fracties die dit hier naar voren hebben gebracht, als ik het goed begrijp.
Secundair beluister ik dat ook, maar op dit moment is formeel de positie dusdanig dat het als een bespreekstuk wordt doorgeleid. En dat wij nog even afwachten van de reacties van de PVV en GroenLinks, wat het nu definitief gaat worden, toch alsnog een hamerstuk. Mochten zij er toch voor kiezen om het als een bespreekstuk door te geleiden, dan hebben wij met elkaar afgesproken. Meneer Jans mag heel even uitpraten, dat het dan ook gepaard gaat met een amendement.
De conclusie van meneer Platen is juist. De PVV voelt zich toch een beetje slachtoffer van de omstandigheden. Normaal, dit soort overleggen die vinden plaats op woensdagavond. Ik zit hier in mijn vrije tijd. Ik heb verlof moeten nemen, ook vanavond. Op dit moment zitten de fractiegenoten, die zitten bij de gemeente. Daar gebeuren ook gewichtige dingen. Dus het verzoek is om gewoon die ruimte te geven. Ja?
Het verzoek was intussen ook al gehonoreerd. En ik ga niet in herhaling vallen. En ik wil gewoon op dit agendapunt daarmee afsluiten. En dan horen wij van beide fracties nog even hun definitieve standpunt daarover. Nou, dank u wel. Tot zover aangaan dit agendapunt. En kunnen wij door naar de volgende. En dat is even zeg ik, ja, ongeveer 10 minuten zie ik staan. De stand van zaken omgevingsvisie Flevoland. Daar kan ik een en ander even kort op toelichten. En na dit agendapunt lassen we even een korte stop in. Maar ik wil deze eigenlijk nog even voor de pauze bespreken. Op 28 september hebben wij in de commissie met elkaar gesproken over de vervolgfase van en die dus leidt tot een daadwerkelijke omgevingsvisie. Met elkaar gesproken van proces van zorgvuldigheid, goede betrokkenheid van staten en buitenwacht. Dat heb ik meegenomen en is inmiddels uitgewerkt in een verder procesvoorstel, waarin natuurlijk ook, zoals we gezegd hebben, de andere commissies betrokken zullen worden. Nou, hij is kersvers vanmorgen in mijn postbus beland, het procesvoorstel. Hij zal eind van deze dag naar de collega-voorzitters worden doorgestuurd om even verzoek om te reageren, waarin dus deze componenten uitdrukkelijk zijn verwerkt. vergeet ook nog een ander component, is dat we ook een begeleidingscommissie gaan instellen. Dat staat er ook in benoemd. Dus dit voorstel zal ik doorsturen naar de collega-voorzitters en per keer in de post en op korte termijn even te reageren met het verzoek. Zullen we dat doorsturen richting het seniorenconvent dat op 26 oktober aanstaande plaatsvindt. En daarna kunnen wij, na goedkeuring en goed welbevinden van het seniorenconvent, kunnen wij dan aan de slag met het vervolg van de omgevingsvisie. En uiteraard komt natuurlijk ook het procesvoorstel uw kant op. Daar kunt u op rekenen. Vergeet ik dan nog een punt? Ik kijk even naar de griffier. Volgens mij is dat even de stand van zaken op dit moment. Dat wou ik even kort met u delen, zodat u op de hoogte bent. Ik geef dat op. Ik ben nog even aanleiding door een aantal praktische vragen van uw kant. Zo niet? Ja, toch, de heer Bogert.
Ja, het voorstel is duidelijk inderdaad. Ik was wel even benieuwd van hoe ver het nu is in het vervolgtraject. Is men al aan de slag gegaan met het formuleren van de omgevingsvisie? Of wacht het allemaal op dit procesvoorstel?
Dan geef ik even het woord aan de heer Lodders.
Nee, uiteraard gaan wij niet stil op onze handen zitten tot dit procesvoorstel is goedgekeurd. Nee, dat zou niet goed zijn. De vorige keer is afgesproken dat er iets meer tijd ingeruimd wordt. Hè, dat we pas januari, februari met een product opleveren. Nou, dat geeft ons ook wel iets meer ruimte. De tijd was wel heel krap, maar we hadden kunnen leveren als u dat gewild zou hebben. Het geeft ons iets meer ruimte, maar dat wil niet zeggen dat we die ruimte ook helemaal gaan benutten door nu niks te doen. Dus we zijn ambtelijk, maar ook mijn collega's met de trekkers van de verschillende perspectieven aan het kijken van hoe we dat in gaan vullen en welke teksten we gaan schrijven. Ja, u zou denk ik ook niet anders van ons verwachten, want ook februari is wel heel snel nabij. Als je ook alle vakanties straks in december er weer van aftrekt.
Dank u wel. Misschien toch even als laatste voor de geïnteresseerden even over de verdeling van de verschillende thema's over de bestuurlijke trekkers. Daar werd in de vorige commissie ook nadrukkelijk naar gevraagd. En ik kan hem even met u even kort vertellen. Ik was daarin geïnteresseerd. Dat is het thema duurzame energie is belegd bij de heer Stuivenberg. Thema regionale kracht bij de heer Lodders met medewerking van de heer Rijsbeman. Dan komen we uit bij het thema circulaire economie. Dat is belegd bij de heer Appelman met de medewerking van de heer Stuivenberg. Dus er zitten wat duo's tussen. Dan het thema verhaal van Flevoland. Dat is belegd bij de heer Rijsbeman. Dan hebben we het thema landbouw meerdere smaken. Belegd bij de heer Appelman. Het thema krachtige samenleving. Is belegd bij de heer Lodders met medewerking van de heer Stuivenberg. En tot slot ruimte voor initiatief. Is belegd bij de heer Rijsbeman. Dus dat zijn de thema's die wij geselecteerd hebben en die zijn op die manier verdeeld over de verschillende bestuurders. En ook wordt dat natuurlijk gelinkt aan de betreffende commissies. Daarmee wil ik dit agendapunt ook sluiten. Las even een korte stop in voor koffie, thee en andere praktische dingen. En ik stel voor dat we half vier weer starten. Dank u wel. Mensen, we gaan weer beginnen. En wel met agenda punt 7, de programmabegroting 2017. U hebt allen het statenvoorstel toegestuurd gekregen. En vanmiddag is die ter bespreking, zeg maar oordeelsvormend. Alle commissies doen dat vanavond. Er is ook al een inloopsessie geweest. U hebt al gelegenheid gehad om technische vragen te stellen. Dus kortom... We kunnen nu op inhoud deze begroting met elkaar gaan bespreken. En ik stel voor dat we dat op de volgende manier gaan doen. In twee termijnen. En in elk hoofdstuk, ook even gelet op de verdeling over het gedeputeerde, zullen we elk hoofdstuk even afzonderlijk doen. Dat lijkt me dan het meest handige. Want heer Nee, ik stel ook geen vraag. Het lijkt mij het meest handige, zei ik.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, dat is wel een vraag.
Nee. Hierover, ja. Bij de toelichting zien wij dat de commissie zich bezighoudt met de financiële kaders, dat begrijp ik. En ook de opmerking over de indiening van vragen. Maar hoe verhoudt zich dat nou tot de opmerking dat er uitsluitend politiek inhoudelijke vragen worden besproken? Ik kan het een niet loszien van het ander, maar er lijkt wel een muur tussen die twee punten geplaatst te zijn. Kunt u dat uitleggen?
Nou, die muur die zie ik niet, dus misschien is daarmee al een deel opgelost. Nou, ik denk, het lijkt inderdaad wel voor de hand liggen van, er is een gelegenheid geweest om echt puur technische vragen te stellen van hoe zit dit, hoe zit dat, hoe verschil dit, verschil dat. En dat we nu met de uitkomsten van de technische vragen die u wellicht hebt gesteld, dat u uw standpunt, in ieder geval uw oordeel geeft over de begroting voor de delen die wij hier in deze commissie met elkaar bespreken. Dus ik denk dat daar een verschil in. Om te voorkomen dat we in een of andere semantische discussie terechtkomen, dat zou ik niet willen. Maar daar zit op hoofdlijnen even het onderscheid aangebracht. Ik hoop dat ik daarmee heb kunnen verduidelijken.
Ik begrijp hoofdlijnen.
Prima. Ja. Voordat we daadwerkelijk met de begroting aan de gang zullen gaan, kan ik even melden dat voor het deel Noordelijk Flevoland, dat valt onder de hoofdstuk 7 gebiedsontwikkeling. Dat valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de heer Appelman. Die is helaas vanmiddag verhinderd vanwege een ander bestuurlijk overleg. Gelijktijdig kan ik daaraan toevoegen dat hij de vorige commissie op 28 september een en ander heeft toegelicht en uitgelegd over de stand van zaken, over de Noordelijk Flevoland ZZL gelden. In die zin denk ik wordt daarmee zijn afwezigheid op die manier ook ondervangen. Mocht er toch uiteraard punten zijn aangaande de begroting op dit onderdeel, dan is het natuurlijk geen enkel probleem om hier deze aan de orde te stellen. En zo nodig zullen we natuurlijk voor de beantwoording dat dan weer doorgeleiden. Dat even voorafgaand van mijn kant. Mij betreft beginnen we dan nu meteen met het programmaplan, programmabegroting, hoofdstuk 1. Dat gaat dan over ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid. Wie mag ik als eerst even het woord geven? Ik zag de heer Hopster en dan de heer Platen en de heer Van der Linden. De heer Hopster, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben heel veel waardering voor het feit dat we een boel technische vragen hebben kunnen inleveren. Dat hebben we allemaal adequaat beantwoord gezien. Er waren er 26, geloof ik, en ik heb vanmiddag nog een tiental vragen nog onder vier ogen kunnen stellen aan de betreffende ambtenaren. Dus een heel mooi proces wat een hele goede filter oplevert, waardoor ook een aantal vragen achterwege kan blijven. Ik hou er dus twee over, als het gaat over hoofdstuk 1 ruimte. En dat zijn twee vragen aan deze gedeputeerde. Dat gaat over het waterbeleid en over het plan voor het bedrijventerreinen. De laatste beginnen, bedrijfterreinen is een, of werklocatie is natuurlijk een thema wat in Flevoland sterk aan de orde is. Nou, we zien daarbij dat er een behoorlijke overcapaciteit is van 28 en inmiddels 26 jaar ijzeren voorraad. En later staat er, en later is verder niet geduid, naar 6 jaar. Nou vinden we dat een beetje niet erg smart. Ergens later, is dat over 100 jaar, over 50 jaar. Ik hoef niet te pinnen op de exacte 10 jaar, maar kunt u een duiding geven hoe we dat gaan doen. En nog veel belangrijker is welke financiële middelen zijn daarvoor geallockeerd. Dus dat is de vraag over de bedrijventerreinen. En een ander aspect is de thematiek van de bodemdaling en water kent een hoge urgentie in Flevoland. Dat houdt ons behoorlijk bezig. Toch is er de komende jaren een daling van de lasten zichtbaar van 440 naar 350. En dat geldt ook voor het thema waterrobuust en klimaatbestendig bouwen. We gaan van 1,5 miljoen via 1 miljoen naar 7 ton. Dus dat zijn twee dalende trends die wat dat betreft niet helemaal in lijn liggen met de door ons verwachte urgentie van dit thema. Dus die twee vragen heb ik over deze gedeputeerde. Dank u.
Dank u wel. Dan was de heer Platen. Ja. Aan het woord.
Nou ja, allereerst complimenten hoor. Over het is wederom overzichtelijk. En ja, alle gelegenheid inderdaad om vragen te stellen. Dus ja, heel blij met wat er is. En in principe kunnen we er ook mee instemmen. Laat ik dat maar vast verklappen. Even dan met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling. Ja, wij wilden nadrukkelijk nog even aangeven dat wij blij zijn met die voortgezette focus op een vraaggerichte ruimtelijke programmering. Ook daarin zien we gelijk weer een voorschot op die omgevingsvisie. Wat, dacht ik, ook bij ruimtelijke ontwikkeling zat, is werklocaties. Dus ook de nota werklocaties even bij gezocht. Wij zijn wel benieuwd, en misschien kan de gedeputeerde daar iets over zeggen. He, die nota werklocaties die is samengesteld samen met alle gemeenten in Flevoland. Die nota die ziet er ook goed uit, maar we zijn wel benieuwd hoe de verschillende gemeentes er op dit moment in zitten. Of dat een beetje congruent blijft lopen. Een tweede punt wat wij daarbij hebben, van misschien is het, valt een klein beetje buiten de orde, maar die nota werklocaties, we hebben het eens nagaan, voor zover wij weten is dat nog nooit echt behandeld. Misschien is het goed om die, als er eens een keer ruimte is, nog eens een keer informatief te behandelen, zodat het ook een beetje blijft hangen bij ons van wat erin staat. Puur informatief. Iets een keer mee doen. Ja, om toch de aandacht te geven die verdient, zodat we ook echt goed weten wat erin staat. En in dat kader had ik nog een vraagje. Ik heb dat ook, en dat gaat over de provinciale retailagenda, die onder andere ook door Flevoland, en dat is, daar is de heer Appelman bij geweest, is ondertekend. En onze vraag is van, hoe staat die retailagenda, die ondertekende agenda, hoe sluit dat aan op die nota werklocaties? Ik krijg de indruk, best wel stevig, maar misschien is het toch leuk om deze actualiteit nog even mee te nemen. Dan bij punt 1.2, water. Ja, er zit een soort van, staat in de tekst, een soort van extra kopje zit er in het beleid, namelijk aandacht voor de communicatie daarvoor, omdat dat voor onze provincie zo ontzettend belangrijk is. Nou, we zijn blij dat die bewoners ook betrokken worden bij initiatieven bij dat water. De vraag die wij wel hebben is, welke ruimte hebben bewoners dan? Wordt er opties geboden? Wat voor initiatieven zouden ze, wat voor soort initiatieven zouden ze kunnen brengen? En bij die extra communicatie willen wij eigenlijk twee zaken meegeven die we heel erg belangrijk vinden. Eerste punt is, gebruik die extra communicatie ook om het gevoel van veiligheid bij de inwoners en bedrijven van Flevoland te onderstrepen. Ik heb wel eens begrepen dat geen gebied zo veilig is voor water onder NAP als juist Flevoland. Nou, misschien is het goed om dat ook in die extra communicatie mee te nemen. Dus dat is een verzoek of dat zou kunnen. En het tweede is om ook water en dat je onder zeeniveau zit, om daar ook het toeristische factor bij te betrekken. Het is interessant voor toeristen en beleving om leven onder water nog eens op een leuke manier onder aandacht te brengen. Wellicht kan dat extra kopje ook daar wat extra aandacht aan geven. Dat is het even.
Dank u wel. Dan heer Van der Linden, SP.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording van de technische vragen van de SP. Dan wil ik even in navolging van de VVD over het bodem- en waterbewustzijn. Wat we daarin missen, dat is het waterschap. Dat wordt helemaal niet genoemd. Maar ik neem aan dat die daar ook een rol in heeft. Dan heb ik ook nog iets over Flevokust. Maar ik denk dat dat hier de verkeerde commissie is. Dat dat bij de heer Appelman thuis wordt. Dus die stelt vanavond.
Dank u wel. Nou, mevrouw Papma, als ik de heer Bogen dan de heer Siepel.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan namens D66 bij de complimenten die de heer Platen al heeft geuit. De duidelijkheid van de begrotingstukken is heel goed. We hebben ook kennis genomen van de beantwoording van de technische vragen. We hebben naar aanleiding daarvan niet heel veel politiek inhoudelijke vragen. Als je het hebt over de paragraaf over water, dan hebben we de vraag of de aanpassing van het Delta-programma die op het moment landelijk speelt, of dat ook aanleiding vormt voor aanpassing van de begroting. Dat is het enige wat wij nu als vraag hebben. Dank u.
Dank u wel. Ik zei de heer Bogert, hè? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik sluit me graag aan bij de vorige sprekers om complimenten te geven voor dit stuk. Het is compact, maar toch goed leesbaar vormgegeven. En het geeft een goed inzicht in de activiteiten die de provincie het komende jaar gaat ondernemen. Ja, we mogen nog politiek inhoudelijke vragen stellen met betrekking tot de financiën uiteraard. Nou, dat zijn er niet heel veel voor hoofdstuk 1 eigenlijk. Eigenlijk maar één vraag. En dat heeft dan betrekking op de omgevingsvisie gaan we mee aan de slag. Alleen, ik lees ook ergens in de stukken dat het vervolg van de omgevingsvisie wordt opgevolgd door het opstellen van een omgevingsverordening en een programma, geloof ik. Alleen ik zie dat verder niet in hoofdstuk 1.1 terugkomen. En vandaar ook de vraag van, gaat het nu wel of niet plaatsvinden volgend jaar? En zijn er voldoende financiële middelen voor ingeruimd als dat plaats gaat vinden? Ik neem aan van wel. En wat betreft het doel wat op pagina 17 wordt geformuleerd, die is ons uit het hart gegrepen. Die wil ik graag nog even citeren. Een overheid die zich openstelt naar de samenleving, die de dialoog zoekt met haar inwoners, die ontvankelijk is voor nieuwe ideeën en die uitnodigt en meedenkt. Nou, die zin die kan direct in de omgevingsvisie terecht komen volgens mij. Bedankt.
Ik zie u helemaal stralen. Dank u wel. De heer Siepel, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ook onze bijdrage zal kort zijn en dat doen wij omdat het ook bewust zijn dat we hier een begroting behandelen die voor een deel nog afhankelijk is van de uitkomsten van ons proces rond de omgevingswet en de omgevingsvisie. En we nog een aantal discussies ook te wachten staan over de inhoud en de financiële vertalingen daarvan. Ik had voor mezelf namens mijn fractie 3 onderwerpen opgeschreven waar ik inhoudelijk wel iets over zou kunnen zeggen, maar die we dan vervolgens weer heel moeilijk ook een financiële vertaling krijgen. Dus, maar ik ga wel een poging doen. De eerste is de visie op wonen en water. Daar is een beetje zeg maar, de vraag van wat is dan de kip en wat is het ei als je kijkt naar de omgevingsvisie. Gaan we het eerst hebben over onze rol als provincie en daarna over de inhoud? Of moeten we eerst wat vinden over de inhoud en daarna over onze rol? Nou, ik kan hem niet helemaal financieel maken, maar ik denk wel dat het de vraag is waar we de komende tijd over na moeten denken. De tweede, dan sluit ik aan bij de vraag die de heer Plaat al stelde over de retail deal of de retail agenda. Een visie op werklocaties gaat volgens, voor zover ik de retail deel begrepen heb, zou ook iets kunnen zeggen over hoe de provincie regie voert op boven regionale ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot detailhandel. Bij mijn weten is dat niet aan de orde, maar als ik de vraag financieel maak, zou ik het aan het college kunnen stellen. Verwacht u niet dat er inzet nodig is op dit punt in 2017 en waarom ontbreekt dat dan in de voorliggende begroting? En tot slot, ik had gehoopt dat de heer Bogert er iets over zou zeggen, maar omdat hij dat niet gedaan heeft, doe ik dat nu wel. Als we het hebben over ruimte en ruimtegebruik, dan gaat dit hoofdstuk heel erg uit van ruimtegebruik in de bebouwde omgeving. Maar er ligt nog een andere maatschappelijke opgave in Flevoland te wachten, namelijk ruimtegebruik en ruimteverdeling in de niet gebouwde omgeving. En dan denken we aan vrijwillige ruilverkaveling of een andere manier van herstructurering van de agrarische hoofdstructuur. Dat valt inhoudelijk misschien binnen het thema landbouw, maar heeft wel heel duidelijk een ruimtelijke component. En zouden we iets van deze bestuurder mogen vernemen over hoe hij denkt binnen deze begroting zich in 2017 op dat gebied in te kunnen gaan zetten.
Dank u wel. De heer Boshuizen en dan de heer Laaglon.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij uiteraard ook aan bij de complimenten. En ik voeg eraan toe dat ik er met heel veel instemming kennis van heb genomen dat de kwaliteit van onze schrijvende collega's, die uiteindelijk de teksten maken, dat die enorm is vooruitgegaan. Daarvoor een compliment. Ja, en als we dan naar de inleiding kijken, dan zeg ik, ja, er zijn duidelijk ontwikkelingen beschreven, waaraan financiële consequenties uiteraard zijn verbonden, maar het is, we praten over een periode, zeker waar het cijfermatig zo is, die heel beperkt is. Maar als we het hebben over de bodem, als we het hebben over het water, de waterstanden en onze omgeving, dan is dat een proces wat niet met 5 jaar, zover kijken we hier vooruit, is afgerond. Ik denk dus dat ook in de beschrijving van deze begroting nadrukkelijk daar rekening mee moet houden. Ik ga natuurlijk niet om cijfermatige voorbeelden vragen, maar ik zou graag wel nadrukkelijker willen dat deze zaken genoemd worden, want we praten over processen van decennia en we weten allemaal hoe snel ontwikkelingen gaan en hoe snel zaken ook in het milieu en fysiek in onze samenleving veranderen. Daar wou ik het mee laten. Ja, sorry.
De heer Laagland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zeg niet graag dingen dubbel nog een keertje of dingen die al in het voor mij nog heel duidelijk geworden zijn. Maar ik wil graag een uitzondering maken voor de complimenten. En voornamelijk, vooral ook op het compliment voor de wijze waarop de programmabegroting is samengesteld. De indeling daarvan is overzichtelijk, met name ook door het kleurgebruik en het beginblad per hoofdstuk. Dat heb ik wel meer gezien hier, maar het valt mij toch elke keer weer op als ik het lees, hoe prettig dat is om dat tot je te nemen. Verder is de inhoudelijke kwaliteit als gebruikelijk weer op een hoog pijl. En voor wat betreft de initiatieven van water ben ik even benieuwd naar de zinsnede. Wij brengen een beweging in de waterketting op gang samen met partijen zoals Drinkwatermaatschappij, Vitens Waterschap enzovoort. En allerlei andere initiatiefnemers zoals Omala en Oosterwold. En met name dat stukje van Omala, daar zou ik graag even een toelichting op willen hebben hoe de gedeputeerde dat ziet. Dank u wel.
Dank u wel. Wie mag het antwoord geven? De heer Janssen, PVV.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Klopt, en we zijn het ermee eens dat het inderdaad een overzichtelijk programmabegroting is. Eén zin valt heel erg op in de programmabegroting. Bij het hoofdstukje 1. Het staat in het coalitieakkoord staat dat Flevoland een overheid verdient die zich openstelt naar de samenleving. Nou, wij, de PVV-fractie, die onderschrijft dat volledig. Alleen de vraag is dan, hoe uitzicht dat? Geconstateerd kan worden dat, wat is dan eigenlijk die samenleving voor de provincie Flevoland? Den Haag is natuurlijk ook een stuk samenleving en daar doet de provincie heel erg zijn best voor. De gemeente, idem dito. Maar waar blijven nou de burgers en de ondernemers die zich hier willen vestigen? Wat doen we daar nou aan? Ik weet dat de intentie wel goed is, maar de praktijk, ik vraag me af, hoe vullen we dat nou in? De PVV constateert dat de burgers als het ware steeds meer uitgekleed worden door verschillende oorzaken en steeds meer moeten betalen, waardoor de verarming in Flevoland stelselmatig aan het toenemen is. Dus graag een antwoord van de gedeputeerde. Wat verder opvalt, dat is dat
interruptie van de heer Platen.
Ja, want het gaat over die stelselmatig verarmende bewoners van Flevoland. Ja. Ik heb juist veel berichten, ik heb dat niet echt nagezocht, maar ik heb juist veel berichten gelezen en gezien dat het juist weer een tik beter gaat bij iedereen. En met name ook in Flevoland. Dus ik was gewoon even nieuwsgierig waar u die stelselmatige verarming van de inwoners van Flevoland, waar u dat geconstateerd heeft.
Dat is een goede vraag. Ik hoor dat inderdaad ook, dat het beter gaat in Nederland. Van de andere kant, en dat zou misschien ook wel beter kunnen gaan. Van de andere kant hebben we ook met objectieve metingen te maken. Bijvoorbeeld de sociale monitor van Almere. En daar blijkt toch niet uit dat het zoveel beter gaat. Maar de intentie van de vraag is, welke concrete maatregelen worden er nou genomen in Flevoland om te zorgen dat het beter gaat? Wij constateren dat nog niet. Is dat duidelijk?
Ja, nee, het is, maar ik begrijp nu wat de bedoeling is. En Ik zou hier een hele serie maatregelen kunnen noemen. Hoe wij aan het werk zijn om het beter te laten gaan in Flevoland. Maar goed, dat laat ik even lopen op.
Ja. Ja, ik zal niet met concrete voorbeelden komen. Een tweede punt is, dat is waterveiligheid en wateroverlast. Ja, daar hebben we inderdaad last van in Flevoland. Natuurlijk bodemdalen, maar dat zit er eigenlijk gewoon in. Dat is al langer bekend en dat gaat maar door, maar het zal op een gegeven moment wel stoppen. En afwateringssystemen. Wat mij dan opvalt, dat onder het hoofdje klimaatverandering wordt geschoven. Nee, ik denk gewoon dat wij verkeerd gepland hebben en dat wij daar toch eens goed naar moeten denken. Die afwateringssystemen, om daar wat aan te doen. Dat komt niet primair door klimaatverandering. Al 30 jaar lang hebben we last van wateroverlast.
Dank u wel.
Dus, gedeputeerde, kunt u daarop ingaan en aangeven welke concrete maatregelen er genomen gaat worden of welke intenties er zijn?
Dank u wel. Wie mag ik nog het woord geven voor de eerste termijn? Ik denk mevrouw Baks, inderdaad, Partij voor de Dieren. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste dank voor de beantwoording van de technische vragen die we eerder hebben ingediend. Er is ons toch wel heel erg veel helder geworden daardoor. We hebben nu op dit moment eigenlijk niet zo heel veel opmerkingen over de begroting. Dat compenseert misschien een beetje van mijn vorige agendapunt. Even kijken hoor. Op bladzijde 17, wat betreft het zuinig ruimtegebruik, is het onduidelijk of en wat er gedaan wordt aan de regionale afstemming. Want onder risico staat dat er ontwikkelingen ontstaan die niet bijdragen aan zuinig ruimtegebruik, juist vanwege onvoldoende regionale afstemming. We hebben trouwens vaker aangehaald dat groene bedrijventerreinen de toekomst zijn, duurzaam, beter voor natuur, milieu. En dat heeft een zeer aantrekkelijke werkomgeving kan het creëren. Door daarin te investeren of dat te stimuleren kun je leegstaande bedrijventerreinen zeer aantrekkelijk en weer functioneel maken. Goed, dat was even een tipje. We hebben op bladzijde 18 bij de toelichting op punt 2 van ruimtelijke ordening hebben we de vraag van, er staat een verschuiving van het onderzoeksbudget, staat erbij. We vroegen ons eigenlijk alleen maar af van wat zijn de gevolgen. Als laatste, er staat onder paragraaf 1.2 water dat water- en bodembewustzijn bij inwoners en ondernemers wordt bevorderd, zodat ze onder andere handvatten krijgen om te leven met klimaatverandering en bodemdaling. Maar we denken dat het even belangrijk, zo niet belangrijker, is om inwoners en ondernemers bewuster te maken hoe zij juist die klimaatverandering ook tegen kunnen gaan. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan hoofdstuk 1, de ruimtelijke plannen. Zijn alle fracties aan het woord geweest en dan vraag ik om de gedeputeerde even te reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn wat onderwerpen genoemd die ik in zijn totaliteit even bij elkaar zal noemen. En dan nog kijken of er wat individuele dingen overblijven. En dan begin ik maar even met de werklocaties, want dat was ook het eerste onderwerp wat de heer Hopster aansneed. Uw vraag terecht is, wat is later? Hè? Want er staat later dat dan een voorraad van 6 jaar of minder dan 6 jaar zou moeten zijn. Wat mij betreft is dat na 2020, hè, dat ziet u ook, maar dat is dan nog heel rekbaar, want dan kan het inderdaad op 100 jaar zijn, zoals u al aangaf. Maar ik vind wel dat we daar toch de komende 10 tot 15 jaar naartoe moeten werken. En je ziet dat dat ook gebeurt. Want dat was ook uw andere vraag van, zijn daar financiële middelen voor? Nou, binnen de provincie hebben we die niet. Maar we zien wel dat de gemeenten hard aan het werken zijn. En ook aan het kijken hoe dat zij bestaande bedrijfsterreinen kunnen herbestemmen bijvoorbeeld. Of niet die ja, min of meer bestemd zijn via structuurplannen, niet in bestemmingsplannen kunnen gaan gieten. En ik zie dat in ieder geval wel gebeuren. Dus ik heb wel goede hoop dat wij binnen 10 tot 15 jaar aan dat zevental van die minder dan 6 zullen komen. En dan sluit ik wel aan op de vraag van de heer Platen. Wat is de positie van de gemeente? We hebben de nota werklocaties vastgesteld. Ik constateer dat we dat onlangs in het college gedaan hebben. Volgens mij heeft u er ook een mededeling over gehad. Maar dat we die nota in deze periode nog niet echt hebben Nou, behandeld hoeft ook niet meer, want hij is in de vorige periode in concept ter inzage geweest. Vervolgens heeft hij ter inzage gelegen en heeft iedereen erop kunnen reageren. Die reacties zijn verwerkt, dat waren er overigens maar een enkeling. Dus er is niet zoveel veranderd. Maar het lijkt me wel goed dat we voor deze commissie, ik kijk dan ook even naar de agendacommissie, om even een keer ruimte in te ruimen om hem te presenteren, omdat er ook een aantal statenleden zijn die niet in de vorige periode statenlid waren, dan wel in deze commissie zaten. En dan kunnen we dan ook de retailagenda aankoppelen, die onlangs door gedeputeerde Appelman is getekend. En die heeft natuurlijk wel raakvlakken, maar doordat ook in onze visie op werklocaties daar ook al aandacht voor was, hebben wij ook maar een deel, begrijp ik, van die retailagenda mede ondertekend. En zijn andere provincies hebben daar een andere rol in, maar dat is toch een beetje maatwerk, omdat ja, de een wat verder is met die visiewerklocaties dan de ander. Maar ik stel voor dat we dat beide agenderen en dat we dan, de visiewerklocaties agenderen en dat we dan ook even kijken hoe dat we die retail deal daaraan, of die retailagenda daaraan aan bij kunnen laten aansluiten. Ik hoop dat ik daarmee de vraag over de werklocaties heb gehad. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat wel in de tweede termijn. Het tweede punt wat de heer Hofster aansneed, en dat ging ook de bijdrage van een aantal andere fracties over, gaat over water. Water is natuurlijk wel een heel belangrijk thema, sowieso in Flevoland. Als je kijkt naar de geschiedenis, maar ook als je kijkt naar de problemen die op ons afkomen. Deels zijn dat natuurlijk gewoon problemen die, ik zou bijna zeggen, mondiaal zijn, hè, klimaatverandering. Maar deels zijn die ook specifiek voor Flevoland, want dat heeft dan met die bodemdaling te maken. Nou, als je praat over de wat meer mondiale problemen, dan zijn er natuurlijk programma's voor, hè, van dijkversterking, et cetera. Daar is Flevoland goed bij aangehaakt. Dat geldt ook voor de Delta-aanpak waar mevrouw Padma over sprak. Vooralsnog is er geen reden om de begroting erop aan te passen, maar we blijven dat natuurlijk wel volgen. Ik verwacht ook niet dat in 2017 zal zijn, maar mogelijk de jaren daarna wel. Maar als je dan wat meer naar de specifiek voor Flevoland de problematiek gaat bekijken, dan betreft het vooral de bodemdaling. En dat is wel een zorg. Het gaat sneller dan dat we gedacht hadden dat het zou gaan. We zijn nu eigenlijk al op het punt waarvan we ooit dachten dat het eindpunt zou zijn. En dat eindpunt dat lag nog veel verder achter ons, of van ons vandaan. En dat betekent dat er wat moet gebeuren. We hebben daar ook eerder in deze commissie al een keer over gesproken bij de vaststelling van het waterplan. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat zou betekenen dat je soms ook wel eens een keer naar de gebruiksmogelijkheden van gronden moet gaan kijken. En dat betekent niet dat je dan gelijk een andere bestemming moet geven, maar wel dat bepaalde teelten bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn. Maar er zijn ook innovatieve systemen. Het college heeft vorige week een besluit genomen om spaarwater te subsidiëren. Dat is een heel ingewikkeld systeem met betrekking tot drainage. Ik zal dat nu niet nader duiden, maar als u daar wat meer over wil weten, neem ik een keer contact op met ambtenaren die u dat precies uit kunnen leggen. Daar dragen we wel aan bij en daar zijn we ook actief bij betrokken. En feitelijk komt het erop neer dat we gewoon een beweging op gang willen brengen nu om bewust ons bewust te zijn van het feit dat we met die bodemdaling te maken hebben. Als provincie houden we dat niet tegen. Als provincie lossen we dat ook niet alleen op. Maar met elkaar moet je kijken. En met elkaar is dan het waterschap. Dat zijn de ondernemers. Dat zijn gemeenten. Met z'n allen moet je gaan kijken van hoe kunnen we met dat gegeven zo goed mogelijk omgaan naar de toekomst toe. En hoe kun je zorgen dat je toch zo goed mogelijk gebruik kunt blijven maken van de functies die er nu zijn. Nou, volgens mij die discussie nogmaals hebben we ook gevoerd tijdens het vaststellen van het waterplan. We hebben ook aangegeven in de richting van de heer Boshuizen dat we daar halverwege deze periode nog een keer op terug zouden komen in het kader van een evaluatie.
De heer Boshuizen heeft ook een interruptie.
Ja, dat dacht ik al.
Ja. Ja, over die bodemdaling. Nog niet zo lang geleden is er mede door medewerkers van deze provincie een nogal alarmerende presentatie gegeven. Die heeft plaatsgevonden in het erfgoedcentrum. Ik denk ongeveer een half jaar geleden. Dat was een buitengewoon dramatisch verhaal. En eigenlijk was de ondertoon, wij zouden als provincie een soort van crashprogramma in de stijgers moeten zetten omdat dit alarmerende zaken gaat opleveren. Het is dramatisch. In de Noordoostpolder is dat het geval, dat hebben we vorige week, hebben we dat bij de excursie nog weer kunnen zien, hoe ernstig het is, maar het strekt zich over de hele provincie uit. Is het een rare gedachte om naar zo'n planmatige aanpak, zo'n crashprogramma, te vragen?
Ja, ik ben niet bij de presentatie geweest, volgens mij, waar u op doelt. En ik weet ook niet of dat het echt zo dramatisch is gepresenteerd als u het nu zegt. Maar ik heb wel, ook in de richting van de heer Robstra aangegeven, dat het een probleem is wat zich voor gaat doen. En wat ook wel heftiger is dan dat we gedacht hadden dat het zou zijn. Dus ik heb wel een paar keer dat soort presentaties bijgewoond van onze mensen. En dan wordt er op die manier over gesproken. Nou, dat is uw beleving dat het dan heel dramatisch is. Het is nu nog niet dramatisch, maar betekent wel dat we eraan moeten werken om te wat er ook mogelijk is om dat te doen. Je houdt dat natuurlijk niet tegen. Het is een proces wat gewoon doorgaat. Maar dat betekent wel dat je de acties die je kunt doen in het gebruik, in het bewustwording, et cetera. Daar moet je volop op inspelen. En volgens mij doen we dat ook. Het actieplan bodem en water.
De heer Hopster heeft een interruptie. Ja.
En juist die urgentie die dan toch blijkbaar toeneemt. Dan zou je eigenlijk verwachten dat de gedragslijn is dat de budgettaire omvang zou toenemen de komende jaren. En dat is met name vanaf 2017 is er een... Sorry.
Er wordt nog op ingegaan, begrijp ik. Ja.
Dus dat actieplan, ik kom zo meteen nog op uw opmerking terug. Dat actieplan bodem en water, daar staan dus echt een aantal acties in die we de komende jaren uit gaan voeren. Dat geldt ook voor het programma bodembeleid, wat een aantal jaren geleden is vastgesteld, halverwege de vorige periode, waar ook geld beschikbaar is. Dat is vooral het incidentele geld wat daaruit komt. En zo'n project spaarwater, wat ik net aangaf, dat wordt uit dat programma Duurzaam Gebruik van de Ondergrond, dat is de officiële naam, wordt dat ook gefinancierd. Dus we zijn er op alle mogelijke manieren ons van bewust. En we proberen die bewustwording ook op gang te brengen. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met het waterschap, dat doen we samen met gebruikers en gemeenten nogmaals, om te zorgen dat we hier ook langdurig met droge voeten kunnen wonen. Maar de zorg is er wel en die deel ik ook met u. Als we praten over het budget, dan heeft de heer Bouwman volgens mij in de eerste termijn de bedragen genoemd en die keek naar de bedragen op bladzijde 18. Was de heer Robsen, sorry, excuus. De bedragen op bladzijde 18, dat zijn de totaalbedragen die met het in dit hoofdstuk aan de orde zijn. Als je kijkt naar 1.2, dan zie je dat de bedragen wel gelijk blijven. 2016 geven we iets meer uit, maar daarna ligt het ongeveer op hetzelfde niveau van 4 ton. Dat zijn de structurele middelen. En daarnaast hebben we ook de incidentele middelen, die ik net ook al aangaf, die hier nog bovenop komen. Dat over water, voorzitter. Dan de omgevingsverordening. Dat was een vraag van de heer Bogert. Die gaat gemaakt worden. We gaan nu met de omgevingsvisie bezig. En als we die afgerond hebben in het eerste kwartaal volgend jaar, dan komt de uitwerking daarvan. En een van de dingen die na die uitwerking komt en ook in samenwerking met partners opgepakt moet worden, is hoe de omgevingsverordening eruit komt te zien. Dus ik sluit niet uit dat we eind 2017 daar nog mee beginnen, maar dat zal voor in 2018 zal die besluitvorming daarover plaatsvinden. Even kijken. Als ik praat over ruilverkaveling, de vraag van de heer Siepel. Bij een van de perspectieven is landbouw meerdere smaken. Naar mijn idee hoort hij bij de uitwerking daarvan terug te komen. Het onderwerp ruilverkaveling, dus ik zou hem daar even willen parkeren. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met vitaal platteland en dat soort zaken. Maar dat vind je dus terug in de uitwerking van het perspectief landbouw meerdere smaken. De heer Laagland heeft de vraag gesteld over Omala in relatie tot water. Ik vat hem even heel kort samen. Wat daarmee bedoeld is dat we samen met het waterschap, maar ook met Vitens,
En in dit geval Omala, maar dat kunnen ook andere partijen op andere plekken zijn. Kijken hoe dat we kunnen komen tot duurzaam watergebruik. Hè? Want naast bodemdaling en alles wat daarmee te maken hebt, zul je naar de toekomst toe, en dan praten we niet over 5 jaar, maar echt over 10 jaren, ook te maken krijgen met waterschaarste wellicht ook in Nederland. En als je op een innovatieve manier dat watergebruik kunt regelen, en niet alleen het gebruik, maar ook het afvoeren en het zuiveren, ja, dan denk ik dat je dat op een goede manier ook duurzaam kunt doen. En met Omala willen we kijken wat voor mogelijkheden daar zijn. Dat is natuurlijk, Omala is sowieso een innovatief bedrijfsterrein, wat ook duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dus vandaar dat Omala hierbij aangehaakt gaat worden. Ja, voorzitter, wat is de samenleving? Voor wie doen we het? En de vraag van de heer Janssen van de PVV. Ja, dat geldt natuurlijk voor de totale begroting. Volgens mij, uiteindelijk zei de Janssen van, noem nou eens een aantal concrete maatregelen, wat we als provincie doen. Nou, ik denk dat de begroting vol staat met concrete maatregelen en dat we hier ook regelmatig spreken over concrete maatregelen die we als provincie doen, om ervoor te zorgen dat het hier gewoon goed wonen, werken en leven is. We hebben het economisch programma vastgesteld de vorige statenvergadering. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van de luchthaven, waardoor er straks veel meer banen komen in Flevoland. In de vorige sessie, deze middag hebben we al gesproken over het vitaal platteland en alles wat daarmee te maken heeft en maatregelen die je daarvoor kunt nemen. We leggen infrastructuur aan zodat Flevoland makkelijk bereikbaar is, maar niet alleen makkelijk bereikbaar, maar waardoor je ook weer nieuwe banen naar Flevoland trekt. Nou, zo kan ik nog een heel rijtje opnoemen van dingen die we doen. Aanleg van nieuwe natuur, dat is niet uw grootste hobby, weet ik. Maar het draagt wel bij aan het welzijn van mensen die hier wonen en die daarvan genieten. Dus volgens mij doen wij heel veel om het hier heel aangenaam te maken. Nogmaals, mensen die hier willen wonen, werken, leven, recreëren of wat dan ook maar. Dus ik denk dat de begroting daar vol mee staat. Maar het is natuurlijk wel tegelijkertijd een maatschappelijke discussie. Wat is de rol van de provincie daarin in zijn algemeenheid? Maar die zouden we hier denk ik niet moeten voeren. Ik had eigenlijk moeten beginnen, maar daar eindig ik dan maar mee met de dank voor de complimenten die zijn geuit over de begroting en het proces wat aan de totstandkoming van de begroting heeft gewerkt. En die zal ik ook doorgeven.
Dank u wel voor de beantwoording. Geeft deze beantwoording nog aanleiding tot vervolgvragen of vervolgopmerkingen, reacties? De heer Siepel, ChristenUnie, geeft mij even het woord.
Ik was nog wel benieuwd naar aanleiding van de beantwoording van de gedeputeerde Lodders of dat afwijken op die retail deal, die retail agenda, of er dan specifiek uit de kenmerken van de Flevolandse structuur voortkomt en het al of niet hebben van plannen of juist het niet hebben van plannen, of dat het voortkomt uit een andere visie op de rol van de provincie op het gebied van detailhandel. Kan daar nog iets over gezegd worden of word ik dan te specifiek?
Ja, ik stel voor dat we die discussie vooral voeren op het moment dat we in de toezegging die ik net gedaan heb. Maar het heeft ja, deels te maken met de visie die we als provincie hebben, visie op werklocaties. En deel ook met de rol die je als provincie hebt op retail. En die is natuurlijk niet beperkt. Tegelijkertijd zie je dat gemeenten het niet oppakken. En vandaar dat ook vanuit het ministerie, of niet oppakken, dat is wel heel erg zwart-wit gezegd, maar er onvoldoende mee aan de gang gaan op een aantal plekken. Dan nuanceer ik het een beetje. En dat is ook wel de reden geweest dat ook vanuit de EZ naar het IPO gekeken is om de provincies hierbij te betrekken en toch een wat regierol te geven. Maar die wordt verschillend opgepakt.
Alleen maar zeggen, voorzitter, dat ik uitkijk naar dat debat over dit onderwerp.
Prima, dank u wel. De heer Boshuizen zie ik nog voor de tweede termijn.
Ja, mede naar aanleiding van de opmerking die collega Hopster maakte over bodem en water. En waar er terecht op gewezen wordt dat ook het waterschap daar een niet te onderschatte partij is. Vraag ik me af, puur informatief in de richting van de gedeputeerde. Bestaat er of... Is het niet de moeite waard om dat te overwegen, om een gezamenlijke werkgroep in te stellen vanuit beide achtergronden. Doodgewoon om dat goed in kaart te krijgen en op basis daarvan wellicht met programmavoorstellen te komen.
Ja, reageert u maar gelijk, ja.
Ja, voorzitter, ik heb al een paar keer aangegeven dat we vorig jaar, dacht ik, het eerste jaar in deze periode, het waterplan hebben vastgesteld. Dat waterplan is tot stand gekomen in zeer goed overleg met het waterschap. Ik spreek ook ieder kwartaal een keer met de dijkgraaf en tussendoor ook met andere heemraden op wat meer specifieke onderwerpen. En dan zijn dit soort onderwerpen staan ook echt op de agenda. Het waterschap is heel nauw betrokken bij het actieplan bodem en water. Zelfs met twee heemraden daarin. Dus datgene wat u vraagt, dat is eigenlijk staande praktijk. En de visie op die bodemdaling, ja, die zie je natuurlijk terug in het waterplan wat door u is vastgesteld en wat samen met het waterschap tot stand gekomen is. En daarnaast zitten we ook nog in allerlei overleggen, ook samen met het waterschap onder andere. Bijvoorbeeld in wat meer landelijke en interprovinciale overleggen, bijvoorbeeld regionaal bestuurlijk overleg Rijn-Midden, waar ik nu eigenlijk naartoe gemoeten had, maar vanwege de commissie dat niet lukte. Daar werken we gewoon echt heel goed in samen. Dus volgens mij zitten we echt goed aangehaakt bij het waterschap en is die relatie heel goed en zie ik geen reden om dat nog verder te formaliseren.
In opmerking daarop, communiceer dat vooral. Want ik heb de indruk dat juist dat punt voor sterke verbetering vatbaar is.
Ja, dat is wel een goede suggestie. Tegelijkertijd hebben we wel onderscheiden verantwoordelijkheden. En daar moet je natuurlijk ook wel in gedachten meenemen bij die communicatie. En volgens mij doen we dat ook beide. Wij geven aan waar we mee bezig zijn. Het waterschap geeft aan waar we mee bezig zijn. Maar ik zal de suggestie in ieder geval meenemen om te kijken hoe dat we dat nog eens een keer in gezamenlijkheid kunnen doen. En hoe dat die taakverdeling is. Want voor u is dat wellicht duidelijk, voor mij ook. De burger om wie het gaat en die er belang bij heeft, die ziet dat verschil niet altijd. Dus de suggestie vind ik wel goed.
Dank u wel. Zo te zien kunnen we daarmee hoofdstuk 1 van de programmabegroting afronden. Dank voor uw inbreng. Volgens de agenda zouden we nu dan overstappen logischwijs naar hoofdstuk 5.2. Dat ging over milieu inclusief omgevingsdiensten. Dan gaat hij specifiek om de OFGV. Daar hebben wij gedeputeerde Stuivenberg voor nodig, maar die is nog niet gearriveerd, merken wij. Die zal nog bij de commissie bestuur bezig zijn. Wat mij betreft kunnen we daarmee gewoon nu doorgaan met hoofdstuk 7. En dan wachten we even de komst van de heer Stuivenberg even af. En dat hoofdstuk 7 betreft het onderdeel gebiedsontwikkeling. Waarvan ik vooraf heb aangegeven dat voor het paragraaf 7.1 Noordelijk Flevoland de heer Appelman zich verontschuldigd heeft. Niettemin kunnen we dat natuurlijk wel, als daar punten over zijn, hier natuurlijk wel inbrengen. En voor de andere onderdelen is de heer Lodders hier aanwezig. Dus wat mij betreft kunnen we daarmee van start gaan. Hoor je meteen het genereuze aanbod van de heer Lodders ook om de andere vragen. Betreft dat ook hoofdstuk 5? Of 7? Ja, nee, ik dacht meteen. Dan zijn we in één keer klaar. Maar, dank. De heer Bogert heeft een vraag, ja. Zie ik.
Even een informatieve vraag of ik zie dat ook het meerjarenprogramma Almere 2.0 en jaarprogramma 2017, worden die nog apart behandeld of moeten we die hierbij betrekken? Want Almere 2.0 is ook natuurlijk een van de gebiedsprogramma's. Dus even vandaar mijn vraag of dat apart wordt besproken of dat in één keer. Oké.
Helder. Dus hoofdstuk 7, gebiedsontwikkeling. Wie van de fracties... de heer Lodders wil nog vooraf iets melden.
Ja, even reageert op de vraag van de heer Bogert. Want het programma van het Fonds Verstedelijking is onderdeel van de begroting. Maar er wordt gewerkt langs 5 programmalijnen. Dus ik zou wel aan de voorzitter willen voorstellen om met name de programmalijn die betrekking heeft op deze portefeuille hier te beantwoorden. En ik kan me voorstellen als je praat over een programmalijn
de circulaire economie, dat die ook in de commissie economie behandeld wordt? Of,
ja. Ja, dan duiken we iets verder inderdaad de materie in. Maar mocht inderdaad daar punt voor zijn, dan moeten we die even labelen aan de juiste commissie. Dank voor deze toevoeging. Dan, wie van de fracties mag ik als eerste het woord geven? Voor het onderdeel gebiedsontwikkeling, hoofdstuk 7. Of vinden we het allemaal dik in orde? Nee, ik zie de heer Platen. Die wil wat inbrengen.
Ja, we hadden het net in de pauze over de hyperigheid in de Tweede Kamer. En dat het eigenlijk helemaal niet goed is. Maar het gaat hier ook over Almere. En ja, toevallig komt nu die tweet voorbij, hè, van Omroep Flevoland, die al vaak geretweet is, 4 keer of zo. Dat bouwen in Almere eigenlijk onverstandig is. En nou, het staat hier niet als risico benoemd. Er staat hier wel dat we goed bezig zijn. Ik geloof dat ook wel, maar misschien is het toch wel aardig om van de gelegenheid even gebruik te maken van hoe ook gedeputeerde staten tegen die opmerkingen van die heer Teurlings aankijkt. En een tweede punt is, we hebben aan het begin van het nieuwe politieke seizoen de opening gehad op Airport Lelystad. En je zag al dat het aantal activiteiten daar toch aan het groeien is. Nou, als ik een beetje terugtel, dan gaat over pakweg 507 dagen, hè, gaat de eerste vakantievlucht gaat opstijgen hier. Nou, er staan wel risico's genoemd, maar ik vraag me af of het misschien wel niet zo is dat er misschien wel sprake is onderhand van omgekeerde risico's. Dat de ontwikkelingen op dit moment onder invloed van die 507 dagen aan het versnellen zijn. En dat zou erg leuk zijn om dat mee te kunnen nemen. Dat zijn even de vragen die wij op dit moment hebben.
Dank u wel. Andere fracties? De heer Bogert, SGP.
Dank u wel. Over Noordelijk Flevoland hebben we eigenlijk geen vragen, omdat Maritieme Servicehaven natuurlijk binnenkort op de agenda staat. Eigenlijk vandaag al, volgens mij. En ook over de ZZL-gelden is vorige keer een toezegging gedaan dat het eind van dit jaar dat daar een voorstel naar ons toe komt. Ik heb nog wel een vraag met betrekking tot 7.3 Zuidelijk Flevoland. En dat gaat dan met name over Almere 2.0 en ook het meerjarenprogramma. We hebben daar ook wat technische vragen over gesteld. Wat ons betreft had dat het meerjarenprogramma had uitstekend, zeg maar, apart behandeld kunnen worden in plaats van bij te voegen als aanhangsel bij de begroting. Volgens mij verdient het meer dan dat. We kunnen ons vinden in de voorgestelde programmalijnen en de sleutelprojecten die daaraan verbonden zijn. Wat ons wel is opgevallen is dat er heel vaak het woordje Floriade in terugkomt. En we hebben daar ook een technische vraag over gesteld, maar hier ook nog even de bevestigende vraag van klopt het dat alle projecten die nu worden voorgesteld naast het 10 miljoen die uiteraard al weggelegd is voor de Floriade, dat die niet een direct of indirecte link hebben met de Floriade en dat die eigenlijk los daarvan gerealiseerd worden. Bedankt.
Dank u wel. Anderen over hoofdstuk 7. Zo te zien niet. Dus daarmee. Oh, toch wel. Excuus, de heer Boshuizen.
Bogert. We zien voor het Fonds Verstedelijking Almere 7,2 miljoen op de agenda staan. Maar dat is dus voor volgend jaar daarna niets meer. En ook ik heb daarbij de vraag van, hoe staat dat in de relatie tot de Floriade? En heeft dat ook nog iets te maken met de totale bijdrage, ook de heer Bogart noemde dat, van 10 miljoen, waaraan wij reeds gecommitteerd zijn?
Dank u wel. Daarmee denk ik niet dat er nog andere fracties zijn die willen reageren, dus vraag ik de heer Lodders om in te gaan op de vragen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om maar even te beginnen met de
vraag of eigenlijk de opmerking van de heer Platen over bouwen in Almere, dat het onverstandig zou zijn. Ik heb ook kennis genomen van die uitspraak. Ja, zo van tijd tot tijd zijn er van dat soort opmerkingen en publicaties. De heer Teulings is vooral econoom.
Voorzitter, misschien moet de gedeputeerde iets minder badinerend zijn. Dit gaat over een brief die geschreven is door een hooggeleerde die toevallig ook nog tot voor vrij kort voorzitter van het Centraal Planbureau was. Dus de man weet waar hij over praat.
Ja, voorzitter, ik heb volgens mij niet badinerend gedaan over de heer Teulings. Dat heb ik niet. Dat is althans niet mijn bedoeling geweest, maar ik heb wel gezegd dat er regelmatig van dit soort publicaties verschijnen. We hebben laatst ook hier in deze zaal, ik weet niet of u erbij was, over de MRA gesproken. En toen een van de inleiders, die maakte soortgelijke opmerkingen. Waarbij wethouder Herma toen aangaf van ja, als je wil bouwen waar mensen graag willen wonen, moet je het Paleis op de Dam afbreken. Want dat is blijkbaar een plek waar het heel aantrekkelijk is. Maar op het moment dat je dat gaat doen, en dat geldt ook voor wonen in het groen in Waterland bijvoorbeeld, wat toen ook als voorbeeld genoemd werd, ja, dan, en iedereen gaat daar ook wonen, ja, dan is die plek ook niet aantrekkelijk meer. Dat is één. Twee, is het zo dat de heer Teulings dat baseert op de... op hetgeen wat gebouwd is afgelopen paar jaar. Nou, we weten allemaal dat afgelopen paar jaar heel weinig gebouwd is. Als je nu in Almere komt, dan zie je dat er gewoon heel veel gebouwd wordt. Ik was toevallig vorige week op werkbezoek in Poort, om maar even een voorbeeld te noemen, waar in 2008 het plan gereed was om Poort te ontwikkelen zoals het uiteindelijk ontwikkeld is. De inkt was droog en op dat moment kwam de economische crisis en leek dat er geen huis meer gebouwd wordt. Als je nu door Poort rijdt, en u doet dat ongetwijfeld als Almeerder, dan zie je dat daar ontzettend veel gebouwd is in de afgelopen jaren. En dat het gewoon helemaal vol staat. Niet in het tempo weliswaar wat aanvankelijk bedacht was. Nou, misschien is dat voor de stad ook wel beter. Want Almere die groeide natuurlijk wel ontzettend hard. Voorzitter. Met alle sociaal-maatschappelijke gevolgen die dat in zich had.
Ik zie een interruptie van de heer Wiegertjes.
Ja, voorzitter, met alle respect hoor, maar ik denk dat aandacht geven aan het geleuter van meneer Teulings, dat het echt weggegooide tijd is. Dus ik houd het zo kort mogelijk.
Oké, maar volgens mij ben ik nu wat meer bezig met een algemene beschouwing over het bouwen in Almere en hoe dat ik daar tegenaan kijk en kom ik bij mijn conclusie. Ik zou die woorden overigens niet voor mijn rekening willen nemen, dat het geleuter is van meneer Teulings. Maar je ziet dat er de afgelopen jaren dus volop gebouwd is en dat het ook goed is dat dat in een wat lager tempo geweest is. Dezelfde opmerking maakt meneer Teulings overigens ook voor Lelystad. Daar is de afgelopen jaren natuurlijk ook niet veel gebouwd en ook daar zie je de bouwprogramma's op gang komen. Je ziet dat de opgave enorm groot is die in de Randstad nog moet plaatsvinden. Je ziet dat iedereen ook in de Randstad of in de rand van de Randstad wil wonen. Dat niet mogelijk is. En waar Almere zich denk ik kan onderscheiden is een onderscheidend woonklimaat aanbieden. Wat niet in Amsterdam geboden kan worden. Wat voor een deel wel in de rand van Weesp en dat soort diemen geboden kan worden. Maar heel veel ruimte gewoon in Almere geboden wordt. Wat je ziet is ook dat de woningmarkt in Almere overspannen begint te raken vanwege het feit dat in Amsterdam bijna geen woning te koop is. Of als ze al te koop zijn, dat ze binnen een dag weg zijn tegen torenhoge prijzen. Dus die bouwproductie in Almere gaat echt wel weer komen. Daar ben ik van overtuigd. Ik vind het geen geleuter van meneer Teulings zoals de heer Wiegertjes. Nogmaals, dat zou ik niet voor mijn rekening willen nemen. Ik constateer dat dat wel regelmatig gebeurt, dit soort publicaties. En ik weet niet wat voor belangen dat daar verder achter zitten.
De heer Hopsen, wil ik nog graag even reageren.
Ik wil het als civiel toch wel even over Almere hebben. De kans die zich natuurlijk wel voordoet, en dat is een feitelijke kans op dit moment, dat die Brexit-effecten, die gaan zich daadwerkelijk de komende jaren voordoen. En een heleboel bedrijven die in Londen gevestigd zijn, zoeken al richting Amsterdam. Nou, Amsterdam is vol. Dus dat zou een speerpunt moeten zijn voor Almere om zich daarop te richten. Dat is maar even een suggestie. Dank u.
Bij de ING juist uitwijkt naar Londen, maar dat terzijde. Maar ik wil daarmee ook even deze zeer interessante debat proberen weer om te vormen ja. richting begroting.
Nou, daar wil ik één opmerking over maken, voorzitter. Of eigenlijk twee. Je ziet dat heel veel experts ook in Almere komen wonen op dit moment. En dat heeft te maken met het feit dat Amsterdam gewoon dicht in de buurt is. En dat woningen in Almere betaalbaar zijn. De internationale school in Almere draagt er ook toe bij. En twee, de gemeente Almere, met name economische zaken, is ook heel nadrukkelijk aangesloten bij Amsterdam in Business. En allerlei netwerken en ik weet ook dat men daar zich goed in begeeft en dat men ook de kansen die zich voordoen vanuit de Brexit ook probeert voor een deel in Almere te realiseren. Het gaat om de luchthaven, meneer Plaat. Ja, dat gaat gewoon goed. Hè. Vorige week heb ik het eerste zand mogen storten voor de ontsluitingsweg, dat hoort dan wel niet bij deze commissie, maar daarmee zie je wel dat die luchthaven ook echt, dat er ook echt wat gebeurt. Hè. Het is nu ook fysiek gewoon zichtbaar, nou dat is ook goed. Ook voor de mensen die er nog steeds niet in geloven, die zien nu ook dat er echt wat gaat gebeuren. Begin volgend jaar, dan gaat ook de bouw van de terminal en de startbaan van start. En je ziet dat het gewoon heel erg nodig is, gezien ook de publicaties van Schiphol, dat het daar gewoon echt vol zit en dat er nauwelijks ruimte meer is. En dat Lelystad eigenlijk al klaar had moeten zijn. En ook er veel belangstelling is van maatschappijen die op Lelystad willen vliegen. Dus volgens mij dat in reactie op uw opmerking. Twee vragen over de programma van het Fonds Verstedelijking. En met name de relatie met de Floriade. Uiteraard is er al een link met de Floriade, maar het is niet zo dat dit geld extra is op de 10 miljoen die ooit al een keer bestemd is voor de Floriade vanuit het IFA. De zaken die nu in het programma en ook in het meerjarenprogramma genoemd worden, dat zijn zaken die we ook zouden doen ook als er geen Floriade zou komen. Hè. Dan zouden we ook werken aan een Green Campus, om maar één voorbeeld te noemen. Dus de zaken die nu in relatie gebracht worden met de Floriade, die staan op zichzelf en zouden we ook doen. Of zou de gemeente Almere, of zouden we samen met de gemeente Almere doen als de Floriade ook niet zou komen?
Interruptie, voorzitter.
Ja, de heer Bogert.
Concluderend kunnen we eigenlijk zeggen dus dat er bovenop die 10 miljoen geen extra geld echt rechtstreeks naar de Floriade gaat, maar dat de projecten wel die nu in gang worden gezet, dat die mee profiteren eigenlijk van dat de Floriade gaat plaatsvinden. En eigenlijk dus daarmee geen directe link hebben.
Dat is heel mooi samengevat, voorzitter.
Prima. Dank u wel voor de beantwoording. Levert dit nog aanleiding op tot nadere vragen en opmerkingen bij een van jullie? Nou, zo te zien niet. Dan hebben we daarmee ook hoofdstuk 7 voor dit onderdeel besproken met elkaar. Rest ons inderdaad nog het ene onderdeel van hoofdstuk 5... De heer Stuivenberg is nog niet gearriveerd, maar laat ik ook even de vraag even andersom stellen. Is er vanuit de commissie inderdaad, zijn er ook vragen, opmerkingen omtrent dit hoofdstuk, dit paragraaf? Als dat niet het geval is, dan hoeven wij niet op jacht te gaan, laat ik het zo zeggen. Dus ik inventariseer even of er vragen zijn over specifiek de OFGV. En ik kijk even, nee, zo te zien niet. Dan is daarmee ook dit euvel verholpen dat wij ook de heer Stuivenberg niet nodig hebben.
Ja, dat is toch wel een onderwerp.
En zowel, dat is? Het ging, het leek zo mooi opgelost.
Goed. Nou, maar het is heel simpel. Maar ik weet niet of we daar de gedeputeerde voor nodig hebben. OFVG. Er is sprake van een verdeling van de risico's tussen Flevoland en de IJmond. En dat geldt met name voor bedrijven waar het grote risico's voor ongevallen bestaan. Nou zitten die, wat ons betreft denk ik, meer in de richting van het IJmondgebied dan in Flevoland. Daarom vraag ik me af, hoe zit dat eigenlijk? Zijn er afspraken over verdeling van de kosten gemaakt? Worden die toegeschreven aan hetzij onze eigen ontwikkelingsmaatschappij of omgevingsdienst of aan die van de IJmond?
Ik weet het antwoord niet. Misschien dat de heer Lottes gaat het proberen. Dank u wel.
Ja, voorzitter, er zijn een aantal bedrijven, de zogenaamde BRZO-bedrijven. Dat zijn bedrijven die te maken zouden kunnen hebben met zware ongevallen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een vuurwerkfabriek of een vuurwerkopslagplaats, zoals ze die in het rond hebben. Er zijn een aantal bedrijven, in mijn tijd waren het er twee. Ik weet niet of dat... Ik zie dat het er nu vier zijn inmiddels. En dat heeft te maken met... Dat heeft te maken met de wetswijziging, waardoor een aantal bedrijven van de gemeente onder het bevoegd gezag van de provincie gekomen zijn, in plaats van onder het bevoegd gezag van de gemeente. Zo zeg ik het volgens mij goed. Ja, er wordt geknikt. Vanuit Flevoland hebben wij een dienstverleningsovereenkomst met de Noordzeekanaalgebied, de omgevingsdienst die daar werkzaam is, die wel bevoegd is om dat soort bedrijven te doen. Onze omgevingsdienst mag dat niet, want er zijn een paar omgevingsdiensten aangewezen die dat soort bedrijven mogen controleren en mogen handhaven. In die dienstverleningsovereenkomst is gewoon een afspraak gemaakt van zo betalen wij aan jullie voor de controles op dat soort bedrijven, op die vier bedrijven. En meer risico lopen wij ook niet. En dat wordt bevestigend geknikt.
De heer Hops heeft nog een aanvullende vraag.
Dan toch een aanvullende vraag. Ik zag dat er dus twee van die bedrijven bijkomen. Dat zou een ton extra budget gaan kosten per twee. Dat betekent dat het variabel blijft. Dus elk bedrijf dat erbij komt, dat het €50.000 gaat kosten. Oké, dank.
Dat klopt. Toen het er twee waren, waren het inderdaad 50.000. En ik geloof u gelijk als u zegt dat het er 100 zijn, maar zo... dat het nu 100.000 is, maar zo diepgaand heb ik de cijfers niet bestudeerd. Maar het zijn gewoon heel ingewikkelde bedrijven om te controleren. Die vragen gewoon veel meer expertise en vaak ook veel meer tijd. En vandaar dat die gewoon duurder zijn dan gewone bedrijven die onder onze eigen omgevingsdienst vallen.
Dank u wel voor deze toelichting. Dan, mij betreft, kunnen we hiermee agenda punt 7 afsluiten. En gaan we door richting agenda punt 8. Dat betreft de luchthavenregeling zweefvliegterrein. Biddinghuizen is dat gevestigd. En dat is ook een oordeelsvormend agenda punt waar de heer Stuivenberg ook inderdaad voor geboekt staat. Nu is de laatste informatie dat hij op dit moment nog bij de commissie bestuur bezig is met de programmabegroting. Dus wij schatten dat we met een minuut of 10 hier aanwezig kunnen zijn. Nou, ik durfde bijna niet te vragen, dus, maar daarom begon ik wat uitgebreid. Maar ik dacht, vliegtuigen, dat nou, dat... ja, nou... daarom, met of zonder motor. dus dat, nou... Ontzettend prettig om dat even te vernemen. Dan kunnen wij inderdaad in die zin doorgaan, mij betreft wel, met agenda punt 8. En met waardering voor deze collegiale opstelling van de heer Lodders. En dan vraag ik u gelijk maar wie het woord wil voeren op dit agenda punt. Kijk even rond. Mevrouw Baks, u mag.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk één ding hoor. In de stukken staat dat er in de huidige situatie maximaal 30 vluchten per dag mogelijk zijn. Gedurende die 25 dagen per jaar. Maar we vragen ons af in hoeverre dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Want wanneer het huidige beleid wordt omgezet naar maximaal 750 vluchten per jaar, dan kunnen we ons voorstellen dat het makkelijker is om ook echt dat aantal te halen. Dan die 25 dagen 30 vluchten op een dag te proppen. We zijn er dus eigenlijk niet helemaal van overtuigd of dit inderdaad niet zal resulteren in meer vluchten op jaarbasis. Dus daar horen we eerst graag wat meer over. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Boshuis, daarna zag ik de heer Hopster.
Ja, als we kijken naar dit voorstel, dan vraag ik me af. Betekent dat er nooit meer sleepvluchten vanaf het neventerrein van de luchthaven plaats zullen vinden? De echte luchthaven dus. Daar heeft ook mee te maken de vraag, hoe zit het met in dat toch in ieder geval dicht bij het uitvliegen of het invlieggebied van Lelystad Airport. Hoe zit het met de vliegveiligheid? Tot hoe hoog komen die sleepkisten? En wat is de mogelijkheid, wat is de routering die eventueel aanwezig is voor de zweefvliegtuigen die op een gegeven moment losgekoppeld worden? Ik zet daar toch een paar vraagtekens voor de veiligheid in dat gebied bij. Maar misschien kan gedeputeerde Lodders namens gedeputeerde Stavenberg die onrust wegnemen. Tweede vraag. Hoe zit het met het optrekken van, er zijn twee startmethodes bij zweefvliegen. Het opslepen, is dat inbegrepen in het voorstel over deze zweefvliegluchthaven?
Dank u wel. Meneer Janssen, PVV.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. De PVV heeft daar dit voorstel gekeken. Het is een initiatief vanuit de samenleving, om het zo maar te zeggen. Het ontwerpbesluit dat destijds genomen is, dat is, het heeft keurig netjes in de huis en huisbladen is dat verspreid. Zeewolde en Dronten. Bewoners hebben geen zienswijze ingediend. Een objectieve toetsing heeft plaatsgevonden op de belangrijkste milieueffecten. En dat betreft geluid en veiligheid volgens objectieve normen. Uit dit onderzoek blijft dat effecten ruim binnen de norm blijven. Dus persoonlijk zie ik geen bezwaar. Ook de veiligheid, hè?
Dank u wel.
Ik heb wel één vraag. Dat is meer economisch van aard. Heeft dit besluit nog consequentie voor de invloed op de uitbreiding van Lelystad? Vliegveld Lelystad. Want als dat zo is, dan hebben we een vraagstuk van een andere orde. Dat staat er niet expliciet in.
Dank u wel. U mag ook de microfoon even uitzetten. De heer Smetsers, D66.
Dan zal ik de microfoon even aanzetten. Dat is toch wel handig. Sorry, ik kom net terug van vakantie. Ik moet even inkomen. We staan op zich positief tegenover het voorstel. Zeker omdat het, zoals al genoemd is, een initiatief is uit de samenleving. En er eigenlijk vanuit diezelfde samenleving ook geen negatieve geluiden zijn voortgekomen. Op basis van de zienswijze wel. Ik roep ons hetzelfde gevoel als wat meneer Boshuizen al uitte over de combinatie van het zweefvliegterrein met de vliegroutes van de luchthaven Lelystad. Daar zouden we ook wel graag wat toelichting op willen krijgen. Maar verder, in principe kunnen wij akkoord gaan met het voorstel.
Dank u wel. De heer Boogert, SGP.
Ja, wij kunnen heel kort zijn over dit voorstel. We kunnen instemmen en het feit dat er geen zienswijze zijn ingediend getuigt er ook van dat dit voorstel draagvlak heeft in de omgeving, denk ik. Dus wij stemmen in met het voorstel.
Dank u wel. De heer Laagland, 50+.
Excuse. Wij kunnen zonder meer instemmen met dit voorstel, zeker omdat er geen zienswijzen zijn ingediend. Dank u wel.
Dan de heer Hopsten van het CDA.
Ja, voorzitter, u had me al eerder woord beloofd. Maar goed, meneer Janssen heeft alle feiten opgenoemd. Mer en instemming en zienswijze. En wij wensen de club heel veel succes bij de intensivering. Dank u.
Dank u wel. De heer Platen, VVD.
Ja, heel zorgvuldig voorbereid allemaal. Dus wij kunnen instemmen met het voorstel.
Dan de heer Van der Linden.
Ja, voorzitter, daar kunnen wij ook niet achterwijzen. Wij stemmen in met het voorstel.
Ik sluit me daarmee aan.
Mevrouw Staalman ook. Dus dat prima. Daarmee hebben we de ronde gemaakt. Een aantal vragen gesteld. Ik hoop dat de heer Lodders heeft gelezen of dat gaat lukken.
Dat gaat wel lukken, voorzitter.
Dank u.
Ik zit niet zo in de techniek. Ik vlieg wel heel veel, maar niet ik heb nog nooit met een zweefvliegtuig gevlogen zelfs. Dat ik kan weten hoe dat het allemaal werkt met opslepen, meneer Boshuizen. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. Maar de wat meer bestuurlijke vragen denk ik wel.
Als het gaat om de vraag van mevrouw Baks. Het zit vooral in de beperking van het aantal dagen zoals het nu in de luchthavenregeling is opgenomen. Er kunnen gewoon niet meer dan 30 vluchten per dag plaatsvinden. Meer ruimte zit er niet in een dag, om het maar zo te zeggen. En dat beperkt zich nu tot die 25. En vandaar dat gezegd is van nou, het aantal dagen is eigenlijk te krap. En laten we nou gewoon maximeren op die 750 en dat verspreiden over het hele jaar. Daarmee is het effect eigenlijk hetzelfde.
Mevrouw Baks, ik wil nog even reageren.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat nu staat het dus op 25 dagen. Ja. En dan kunnen ze maximaal 30 vluchten per dag, sleepvluchten per dag kunnen ze aan. Maar in de praktijk zal het waarschijnlijk niet zo zijn dat het 30 sleepvluchten per dag zijn, neem ik aan. Zoiets wordt ook al een beetje gesuggereerd uit de stukken. En dan 25 maal 30 is 750. Maar dat halen ze nu waarschijnlijk niet vanwege dat geprop van die 30 per dag op 25 dagen. En als je dat nu gaat over het jaar gaat verspreiden, dan komen ze waarschijnlijk wel op die 750. Althans, dan is het makkelijker om op die 750 te halen. Dus dan heeft het wel degelijk milieueffecten.
Ja, maar de vraag is, wat er op tegen is, dat ze datgene wat nu vergund is, dat ze dat over een heel jaar gaan halen. Want ze zouden dat nu gewoon ook kunnen doen.
En ja, ze zouden het kunnen. Oh, sorry.
Ja, maar ze halen het nu niet, omdat die 30 per dag eigenlijk al aan de vele kant is. En ze willen dat over meerdere dagen uitsmeren. Ja, en ik heb daar geen moeite mee. En ik constateer de rest van de commissie ook niet. Dat ze die 750 wel gewoon gaan halen.
Ja, maar dan zijn er dus wel consequenties voor het milieu. Want in de stukken staat er zijn geen consequenties.
Nee, als u de stukken goed gelezen heeft, dan kunt u zien dat het geen effect heeft voor het milieu. En dat het binnen de huidige milieucontouren dit kan plaatsvinden.
Ja, maar het is toch logisch dat als er meer sleepvluchten komen, dat
Nee, want die 25 dagen, er kunnen 30 vluchten plaatsvinden. Ook de milieuconsequenties van de huidige regeling zijn daarop gebaseerd. Dus datgene wat nu vergund is, dat blijft eigenlijk zo. Alleen het wordt over meerdere dagen uitgesmeerd. Maar het aantal blijft gewoon hetzelfde, het aantal wat vergund is.
Ja, mijn punt was eigenlijk van dat waarschijnlijk is het zo dat in de praktijk die 30 per dag niet gehaald wordt. En als je dat gaat verspreiden
over
het hele
jaar. Nee, maar als we gaan zeggen van het moet er minder worden, dan hebben we denk ik wel een probleem. Want dan gaan we een deel van de vergunning die men nu heeft, gaan we inperken. Althans de mogelijkheden die ze nu hebben. Dus dat moeten we niet willen. Tenzij u daar een hele goede reden voor heeft. Ik kan hem niet vinden, want nogmaals, de milieubelasting wordt er niet anders door. En ik zou ook niet graag het risico op schadeclaims gaan krijgen. Maar ik begrijp dat we daarover van mening verschillen. Of misschien is het meer een misverstand, zoals de voorzitter zegt. Maar nogmaals, er verandert niks in de vergunde ruimte.
Nee, dat snap ik. Dat is mijn punt ook niet.
Maar u zegt eigenlijk van, nou ja, gaan ze dan vergunnen wat ze nu vliegen. En daarmee wilt u de ruimte inperken. Nou, dat zou ik niet willen. Ook niet met het risico op schadeclaims. Voorzitter, de heer Boshuizen zei van, maakt een opmerking en ik weet niet of ik hem goed begrijp, maar of dat nog zweefvluchten op Lelystad Airport plaatsvinden, was dat u?
Nee.
Ik heb hier opgeschreven zweefvluchten al jaren niet meer van Lelystad Airport. Ik maakte uit uw vraag of uit uw opmerking op dat er nog vanaf Lelystad Airport, de huidige vliegveld, ook nog zweefvluchten zouden plaatsvinden. Nee, dat is al jaren niet meer zo. Want het vliegveld waar we nu over praten, dat zweefvliegveld, dat is er juist gekomen omdat de zweefvluchten van Lelystad uitgeplaatst moesten worden, omdat er geen ruimte meer was.
Ja.
En dan komen we bij uw tweede vraag. En ook de heer Smetsers heeft daar over gesproken. Op termijn zal het op deze plek ook niet meer kunnen, omdat men dan toch in de vliegroutes van Lelystad Airport gaat komen. Dus dat betekent dat ook voor dit veld een alternatieve locatie gezocht moet worden. Daar zijn we ook mee bezig, ook met de zweefvliegclub. Dat wil nog niet zo hard lukken. Maar ik heb wel goede hoop dat we daaruit gaan komen. Maar op termijn zullen ze hier weg moeten. In verband met de interferentie met de vliegroutes vanaf Lelystad Airport. En daarmee heb ik denk ook de vraag van de heer Jansen beantwoord.
Ja. En die wil daar graag op reageren.
Het heeft dus wel consequenties. Mogelijk. Want een vergunning is een vergunning. En dat betekent dat je ook rechten daaraan
kunt verbinden. Dus die zweefverliefclub die kan eigenlijk gewoon een gerechtelijke procedure starten. Tenzij dat in de vergunningen is opgenomen.
Ik heb hem niet helemaal scherp, maar volgens mij zit in deze vergunning ook in dat het voor een bepaalde tijd is. Zolang de luchtverkeersleiding dit mogelijk maakt. Dus het is niet zo dat, dat we dit nu vergunnen en dat we er nooit meer van afkomen.
Oké, okay. Zou je dat nog eens na kunnen kijken of dat werkelijk zo is?
Dan zullen we dan,
Ik stel voor dat we er even met een mailtje op terugkomen, hoe dat we dat geborgd hebben.
Dank u wel. Volgens mij zijn daarmee de gestelde vragen en opmerkingen beantwoord. Geeft dat nog weer aanleiding voor follow-up vragen? Zo te zien niet. Dan komen we daarmee uit op het vervolg. Dat betekent dat dit als besluit wordt doorgeleid naar PS. Wat ik een beetje aan uw reacties beluisterd, zou ik me kunnen voorstellen dat dit als een hamerstuk wordt doorgezonden. Kunt u zich daarin vinden? Ik zie inderdaad instemmend geknik.
Ja, ik moet toch het formele voorbehoud weer maken.
Oh, dus weer.
Ik kom erop terug.
Ja, helaas. Maar goed, het is niet anders. En daarmee moeten we hem nu formeel bestitelen als bespreekstuk. Daarmee is dit agendapunt afgerond. Met nogmaals dank aan de heer Lodders voor het vervangen van de heer Stuivenberg voor dit onderwerp. En komen we toe aan de rondvraag. Zijn er nog mensen die punt voor de rondvraag willen inbrengen? Kijk even rond. Heb je met een rondvraag? Niet het geval. Zijn we aan het einde gekomen van deze commissievergadering. En dan sluit ik de vergadering onder dankzegging van al jullie bijdrage en inzet. En dan zie ik jullie de volgende keer graag weer terug.